Laat onze hoofden buigen. Heer Jezus, de herder van de grote kudde, we zijn zoveel aan u verschuldigd, Heer, dat wij u nooit zouden kunnen betalen voor de liefde die gij in onze hart hebt uitgestort. We voelen ons zo onwaardig, terwijl wij onze hoofden buigen en in uw tegenwoordigheid staan. We vragen u ons te reinigen van alle gebreken en alle zonden. We bidden dat u onze lichamen vandaag wilt versterken. Velen zijn ziek en aangevochten, zoals hier blijkt uit deze zakdoeken en verzoeken die over de telefoon en overal vandaan komen. En wij geloven dat de geschiedenis van deze wereld nu ten einde loopt en dat spoedig de tijd zal overgaan in eeuwigheid. En we willen gereed zijn voor dat uur. Daarom zijn wij hier vanmorgen vergaderd, om ons gereed te maken voor die tijd. Men vertelde mij dat er deze morgen veel over het gehele land van kust tot kust telefonisch met ons zijn verbonden. Waar onze stemmen ook komen, mogen die kleine groep gezegend worden. Genees de zieken die onder hen zijn. En ik bid dat u hun zielen zult reinigen van alle kwaad. En help ons hier vanmorgen in de tabernakel, dat ook wij dat grote voorrecht mogen genieten. En wij vragen of u vandaag tot ons wilt spreken door uw geschreven woord. En mogen de Geest ons de dingen openbaren die we nodig hebben, zoals wij nu over de gehele natie vergaderd zijn. Voelende dat wij een klein volk zijn, maar een plaats hebben onder de verlosten, omdat we geloofd hebben in Jezus Christus. Sta ons deze dingen toe, Heere. En als wij de samenkomst sluiten en naar onze verschillende huizen gaan over het hele land, mogen wij dan zeggen, zoals die van Emmaus, waar onze harten niet brandende in ons, toen hij tot ons sprak op de weg, nu, Vader, ik weet dat wat ik ook zou willen zeggen, het zeker ontoereikend zou zijn bij de fijne christenen door het hele land die nu met ons verbonden zijn. Het zou niet voldoende zijn. Iets wat ik zou kunnen zeggen zou helemaal geen goed kunnen doen. Omdat wij alle onder dezelfde categorie vallen. We zijn menselijk, stervelingen, maar laat de grote Heilige Geest spreken. Mogen Hij bezit nemen van het woord en slechts zichzelf openbaren. Wij wachten nu op Hem in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Ik ben zelf een beetje verbaasd. Ik vertelde mijn vrouw, als zij toevallig daar in Tucson meeluistert, dat ik niet had gedacht enige dienst te zullen hebben als ik terugkwam. En ik bracht zelfs geen kleding mee. En ik zei tegen mijn schoondochter, ze had mijn colbertje geperst, ik zei, ik ga achter de kansel met, ze weten niet dat de broek van de ene en het jasje van een andere soort is. Het zijn die welke ik thuis droeg, maar Mida, zij heeft mijn overhemd gestreken enzovoort, dus alles, wees er niet bezorgd over, alles is in orde. Nu, wij hebben hier een verzoek, want daar is een zeer dierbare broeder, en ik geloof dat Prescott vanmorgen met ons verbonden is, Prescott, Arizona. De vader van zuster Mercier Was juist op weg naar de samenkomst hier, heb ik begrepen, en moest met een hartaanval naar het ziekenhuis gebracht worden. Broeder Coggins. En ook de vader van broeder Junior Jackson, waarvan ik denk dat hij in Clarksville of New Albany telefonisch met ons verbonden is. En is in het ziekenhuis. Zijn vader is in het ziekenhuis, naar ik begrepen heb, voor een ernstige operatie van kanker in de lever. Wij zullen hem dus zeker gedenken in onze gebeden. En nu zijn hier ook anderen, maar wij willen daarvoor geen tijd in beslag nemen. God weet alles over hen, dus laten we nu voor hen bidden. Dierbare God, terwijl die dierbare oude man met gerimpelde handen, broeder Coggins, een oude veteraan van het slagveld, deze morgen ergens in het ziekenhuis ligt, lijdend aan een hartaanval. God, dat arme oude hart is door veel moeite heen gegaan. Ik bid God dat u hem zult helpen. Sta toe, hij houdt van het leven, zoals wij allen doen. En hij wil leven, Heer. God, sta toe. Wij over het hele land bidden in Jezus' naam voor hem. Dat u hem wilt genezen. En hem eruit brengt. En wij geloven dat u het zult doen. Hij zal regelrecht naar de samenkomst komen. En wij bidden voor broeder Jackson. Zijn dierbare vader ligt daar nu. Vlak voor de dood. En hij bracht een fijne jongen als junior in de wereld. Ik bid, dierbare God, dat u hem wilt genezen. Ik weet dat het onmogelijk schijnt. De medici, de dokters weten niet wat ze doen moeten in zo'n geval. Maar we herinneren ons ook broeder Hall. Toen de allerbeste dokter hier in Louisville zei, hij heeft nog maar een paar uur te leven met kanker in de lever. En hij leeft vandaag nog. En dat is 25 jaar geleden. Vanwege uw genade. Daarom bid ik dat u vandaag broeder Jackson wilt genezen, heren. Laat uw genade en ontferming met hem zijn. En heel deze grote stapel zakdoeken en doekjes en dergelijke die hier met een verzoek zijn neergelegd, u kent ze allemaal, vader. Ik bid dat u hun alle genezing wilt toestaan. In Jezus Christus naam. Amen. Nu, ik zou deze morgen willen beginnen met te zeggen dat ik er verleden zondag helemaal niet aan gedacht had te zullen komen. En vervolgens, toen wij het aankondigden en ik kwam, liet broeder Neville mij spreken. En toen hebben we aangekondigd dat ik vandaag zou komen. En het is aan de mensen overal in het land niet bekendgemaakt. En we hebben dit telefoonsysteem nu, dat zeer, zeer fijn is. De mensen kunnen gewoon in hun huizen blijven zitten of in hun samenkomen in hun plaatsen, hun kerken enzovoort, en de dienst horen. Ik stel dat op prijs. Nu, ik zie hier veel vragen liggen die de afgelopen week zijn binnengekomen over wat ik verleden zondag zei in de boodschap. Ik geloof dat ik vergeten ben hoe ik het betiteld heb. Dat was, en zij weten het niet. Maar ik zei iets over het betalen van uw schulden. En u weet dat ongeacht wat je ook zegt, dat het door velen verkeerd begrepen wordt. Niet omdat ze willen het niet verkeerd begrijpen, maar men verstaat het gewoon verkeerd. En nu, iemand zei, zouden wij een auto kopen? Of wat zou ik... Nu, daar sprak Jezus of de Bijbel niet over, toen hij zei, wees niemand iets schuldig. Dat zijn uitstaande schulden, die u zou kunnen betalen. Betaal ze. Dat betekent aan niemand iets schuldig zijn. Het betekent niet, maar we zijn onze huur, onze telefoonrekening en wat al niet meer schuldig. En we zijn ze schuldig en we betalen ze. Maar een oude lopende schuld die u zou kunnen afbetalen. Betaal het. Zie? Laat iets dergelijks u nooit achtervolgen. En ik herinner mij een tijd dat ik ziek was, eens toen ik, nog een jongen zijnde, ziek was. Ik kwam uit het ziekenhuis en moest ongeveer $2000 betalen. En vroeger was hier een apotheek van de heer Swaniger, die ik ongeveer $300 of $400 aan medicijnen schuldig was. Hij kende mij niet eens en de man, ik ging naar hem toe, ik kende hem niet. En hij verzond ze hoe dan ook, weigerde nooit om ze te verzenden. En ik zei, ik sta bij u in de schuld. Ik zei, ik geloof niet dat het Swaniger was, maar het was de heer Mason aan de Court Avenue in Spring. En ik zei, ik ben u schuldig en ik ben nog verschrikkelijk zwak, maar ik zal proberen te gaan werken. En als ik u niet kan betalen, ik was pas christen geworden, en ik zei, het eerste meneer Mason, als mijn plicht tegenover God, ben ik hem mijn tiende verschuldigd. En ik wil hem eerst mijn tiende betalen. En ik zei, dan is mijn volgende plicht om mijn schulden te betalen. Ik zei, mijn vader is ziekelijk en hij, en we hebben, ons gezin telt 10 kinderen. Maar ik zei, als ik u niet meer dan 25 cent per betaaldag van die rekening kan afbetalen. En als ik u zelfs de 25 cent niet kan betalen, dan zal ik het u komen vertellen. Dan zal ik zeggen, ik kan het deze keer niet. Nu, met de hulp van God, betaalde ik alles ervan af, zie. Maar dat is wat ik bedoel, zie. Laat niet iemand zeggen, oh, er was hier in de gemeente eens een christen die ergens heen ging en wat aan een auto liet doen. En een man kwam hierheen en de man had gezegd, zaterdag krijg ik mijn loon of zoiets. Maar hij betaalde hem nooit en de weken gingen voorbij en hij betaalde hem nooit. Zei er nooit één woord over en de man kwam en vroeg mij erover. Hij zei, kijk, het werpt een smaad op de gemeente, het werpt een smaad op Christus. Als je hem niet kunt betalen, ga dan naar hem toe en zeg, ik ben u schuldig en ik zal u betalen. Ik ben een christen, maar ik kan het nu niet meteen doen. Ik ben dit schuldig. En bedenk dat het ook in Gods boeken staat, weet u wat u doet. Ik probeer voor mezelf en voor ons allen samen, ik probeer gereed te zijn, want we weten dat wij dichtbij iets zijn, heel dichtbij iets. Dat gaat gebeuren. Daarom willen wij gereed zijn. Wanneer de komst van de Heer zo nabij is, willen wij gereed zijn voor dat grote uur. Nu, wij willen ons klaarmaken om nu over een klein onderwerp te spreken dat ik hier voor deze morgen koos. Met de hulp van de Heer. En we willen zo kort mogelijk spreken vanwege de telefonische aansluiting van de mensen. Ik hoop dat u allen door het hele land aan een mooie morgen hebt, zoals we hier in Indiana hebben. Lekker koel, mooi weer. Dat we nu sedert de regen hebben, dat is erg fijn. Nu, ik wil lezen uit het boek Hebreeën, het eerste hoofdstuk, en uit het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3, en Johannes 1, vers 1, als tekst. Mijn onderwerp deze morgen is een studie uit de schrift. Nu, laten we lezen Hebreeën 1, vers 1. God, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, die, alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Wat een prachtig gedeelte. Nu, Johannes 1, vers 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nu. En mijn tekst van morgen is, Christus wordt geopenbaard in zijn eigen woord. Nu, de reden waarom ik besloot hierover te spreken, was omdat, wetend, dat wat wij zeggen, wij dat niet alleen moeten zeggen omdat wij samen vergaderd zijn, om op goed geluk ergens over te spreken, maar dat het iets moet zijn dat de mensen zal helpen om standvastig en evenwichtig te zijn. Want wij staan op het punt door gevaarlijke, verraderlijke wateren te gaan. We varen er reeds doorheen. En soms denk ik dat het u net zo vergaat als mij. Het schijnt dat er zoveel van is, dat het vreesaanjagend is. En ik sprak een paar ogenblikken geleden in de kamer met een jonge prediker en zijn vrouw. Beide zijn zenuwachtig, net als de rest van de wereld. De rest van de menselijke wezens op aarde. Ik zei, denk eraan. Satan komt jullie slaan. Het kan mij niet schelen wie u bent. God, hij heeft recht op die ene slag. Wat zou u liever willen? Dat die slag zou zijn blind zijn? Of met gewrichtsontsteking in een stoel zitten of nerveus zijn? Zie? Hij heeft ergens iets waar hij u kan slaan. Hij heeft recht op die open plaats. Nu, dat is de plek die u voortdurend bedekt moet houden. En om dan dit nerveuze tijdperk te zien waarin we leven, en de geluidsbanden van de aankomende week, zullen u, denk ik, de grote afschuwwekkende dingen openbaren waarover wij één deze dagen zullen spreken, als we voldoende ruimte kunnen krijgen, over het openen van die laatste plagen die uitgegoten zullen worden op de aarde. Deze schalen of violen, liever gezegd, het uitgieten van de schalen en de zeven donderslagen en deze afschuwelijke schouwspelen die over de aarde zullen komen. Mannen nu, en mensen zijn vandaag in zo'n nerveuze toestand, de hele wereld. Als u de Reader's Digest, beste, van deze laatste maand leest, let u dan op het onderwerp dat gaat over Billy Graham, de grote evangelist. Hij was zo vermoeid dat hij zijn samenkomsten niet meer kon houden en hij ging naar de Mayo Kliniek voor een lichamelijk onderzoek. Er was iets verkeerd bij hem, alleen verricht hij niet genoeg werk. En ze lieten hem hardlopen, lichamelijke oefening. Hij loopt iedere dag een mijl hard. En dan gaat het artikel verder en zegt dat de wetenschap bewezen heeft dat tegenwoordig jonge kinderen, jongens en meisjes, hun middelbare leeftijd bereiken op 20-jarige leeftijd. En dikwijls, in veel gevallen, zijn de meisjes al door de menopauze heen als ze 25 jaar oud zijn. Ik weet niet of u het bekend was of niet, maar een paar avonden geleden, toen de Heilige Geest hier in de samenkomst sprak, zat hier een meisje en het was precies datgene wat er verkeerd was bij dat kind, toen hij het eruit riep. Ik keek voor de tweede maal naar haar, keek nog eens, en toen zag ik wat er aan de hand was. Ik dacht, dat kan niet, dat kind is te jong. Maar het was menopauze. Ongeveer 20 jaar oud, 23 of zoiets, zie? Mijn moeder en uw moeder kregen dat op de leeftijd van ongeveer 45 tot 50. Mijn vrouw kreeg het op ongeveer 35-jarige leeftijd. En nu is het al gedaald tot 20. Het hele menselijke ras is verrot. Wel, wanneer de lichamelijke functies op die wijze afbreken door het eten van gekruist voedsel, spanningen die het verderven, verderven die dan ook niet de hersencellen? Dan kunnen we begrijpen waarom de vrouwen zich naakt op straat vertonen. We kunnen begrijpen waarom ze door de straten razen met een snelheid van 200 km per uur. Al deze dingen. We zijn tot een plaats gekomen dat de hele natie, de hele wereld, niet alleen deze natie, maar overal, geestelijk gestoord is. En dan wanneer wij, zo de Heere wil, die zeven schalen openen en die afschuwelijke dingen tonen. Mensen zullen na een poosje zo krankzinnig zijn dat ze zich verbeelden dat ze mieren zien die zo groot zijn als een berg. Het zal vrouwen kwellen. Er zullen sprinkhanen op de aarde komen met lang haar om de vrouwen te pijnigen met het hunne, die het hunne hebben afgeknipt. Haar zoals vrouwen neerhangend met lange tanden als een leeuw en als in hun staart als een schorpioen enzovoort. Om mensen op de aarde te pijnigen. Maar dan zal het te laat zijn om er nog iets aan te doen. Kom nu in orde. Zie, pijnigend. En verleden zondag, toen we spraken over die cirkels, over hoe de vijf zintuigen aan de buitenzijde, vijf zintuigen vormen de toegang tot het lichaam. Er is maar één wijze waarop u in het lichaam kunt komen, is door die vijf zintuigen, zien, proeven, voelen, ruiken, horen, en er is geen andere manier om met het lichaam verbinding te krijgen. Aan de binnenzijde van die mens is een mens genaamd geest. En hij heeft vijf zintuigen. Denken, gedachten en liefde en geweten enzovoort. Goed. Nu, u kunt niet denken met uw lichaam, u denkt met uw verstand. En daar is het waar maar al te veel christenen stoppen. En zij kunnen, net als het koren op het veld en het onkruid op het veld, gezalfd worden met diezelfde Heilige Geest waarmee de ware gelovige is gezalfd. Maar diep binnenin, dat volgende gebied, het derde gebied, is de ziel. En die is voorbeschikt door God. Daar ligt de ware zaadkiem. Daar, van binnen. En denk eraan, als ik een klit zou nemen en opensnijden, en daarin het hart van een tarwekorrel zou enten en hem begraven, dan zou er een tarwe uit de klit voortkomen. En hoe de buitenkant er ook uitziet, wat de emoties ook zijn. Vandaag is er zoveel verwarring omtrent het bewijs van de Heilige Geest enzovoort. Satan kan elke soort gave die God heeft nabootsen, maar hij kan dat woord niet voortbrengen. Woord op woord. Daarin faalde hij in de Hof van Eden. Daarin heeft hij altijd gefaald. Daar ging het over hen. Op de geluidsband over de vals gezalfde of de gezalfde. Zij kunnen gezalfd zijn met de geest, in tongen spreken, dansen, juichen, het evangelie prediken en toch een duivel zijn. Maar het gaat om de binnenkant. Nu, denk eraan dat Jezus zei, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Niemand kan komen, tenzij mijn Vader hem eerst trekken. Nu, wij hebben de les doorgenomen om u aan te tonen dat in u was al de tijd terug in uw bed overgrootvader, lichamelijk gesproken. Want dat Want dat bent u als lichamelijk wezen van nature. Soms wordt er een kind met rood haar in een gezin geboren. Het verbaast de vader, omdat er voor zover hij weet niemand onder zijn verwanten of die van de moeder is die rood haar heeft. Maar als u verscheidene geslachten terug zou gaan, dan zou u ontdekken dat er iemand was met rood haar. Dat zaad blijft komen en u komt met de natuur van iemand die ver terug leefde. Zoals in Hebreeën 7 staat, dat Melchizedek, Abraham, betaalde tiende aan hem toen hij terugkwam van het staan der koningen. En Levi, die tiende ontving, betaalde tiende, want hij was in de lendenen van Melchizedek, in de lendenen van Abraham liever, toen hij Melchizedek ontmoette. Nu, dit is hetzelfde. Als u een zoon van God bent, en als ik een zoon van God ben, of een dochter van God, dan waren wij in God vanaf het begin. En toen Jezus de volheid van het woord werd, waren wij in hem, in kiemvorm. Toen hij gekruisigd werd, werden wij in zijn lichaam gekruisigd. Toen hij opstond uit de dood, stonden wij met hem op. En nu, sinds wij het herkend hebben, nu zijn wij met hem gezeten in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Zie? Want wij, als wij zonen en dochters van God zijn, dan zijn wij Gods kinderen. Want wij zijn eigenschappen van God. Want wij hebben eeuwig leven en God is het enige eeuwige leven dat er is. Vervolgens waren we in hem vanaf het begin. En toen Jezus dat hele woord werd, waren wij ook een deel van hem. Amen. Daar hebt u het. Wanneer dat daar binnen is, is er geen duivel, zijn er geen machten, is er niets dat het ooit weg kan bewegen. Dat is een houvast van de ziel. U kunt hier aan de buitenkant gezalfd worden in de geest en verlangen en al die dingen, andere dingen doen. Maar als het aankomt op dit houvast aan dat woord, dan zult u daar nooit bij vandaan gaan. Het zal zo standvastig en trouw aan dat woord blijven als het maar kan. Buiten dat, ongeacht wat u doet, bent u nog steeds verloren. Dat Laodicea-tijdperk is naakt, blind, ellendig en weten het zelfs niet. Zie, het is buiten, het is gezalfd met de ware geest. Kijk, die Heilige Geest kan vallen op een mens in zijn geest. Maar zijn ziel is zijn kiem. Die kiem is het woord. Zie? En hoe? Het kan mij niet schelen hoeveel u predikt, hoe goed u dit doet en hoeveel u lief hebt. Dat is een van de toegangen tot de geest. U kunt niet lief hebben met uw lichaam, u hebt lief met uw geest. Dat is één van de toegangen. En u kunt lief hebben en zelfs God lief hebben en toch niet in orde zijn. U kunt duivelen uitwerpen en prediken en al deze dingen doen en toch niet recht zijn. Jezus zei het. Zei dat er velen zouden komen op die dag. Dat woord maakt het vast. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Let op. Ik ga over dit onderwerp van de Bijbel spreken. Christus geopenbaard in zijn eigen woord. Het was in mijn kamer dat ik deze conclusie trok. Een dierbare persoon die hier vanmorgen zou kunnen zitten. Ik heb ginds in mijn studeerkamer een schilderij hangen. En dat is een afbeelding van Hofmans Hoofd van Christus, geschreven in de zaligsprekingen. Precies daar waar men kwam tot een plaats dat men een deel van het haar nodig had, drukte ze een beetje harder op de pen en als ze bij dat gedeelte kwamen. Dus daar is hij geplaatst in zijn woord. Recht vooruitkijkend, Christus in de zaligsprekingen. Iemand gaf het, wie het ook was, ik dank u daarvoor. En iemand bracht dat schilderij en plaatste het daar in mijn studeerkamer van Elia, die opvoer in een vurige wagen. En we stellen deze dingen op prijs. Dikwijls komen er grote menigten en dan krijg ik geen kans om te spreken en deze dingen te zeggen. Maar ik zie het, broederzuster, ik weet het en God weet het. Ik ga nu spreken over dit onderwerp. Christus geopenbaard in zijn eigen woord, zoals daar in de zaligsprekingen een beeld van Christus staat, alsof hij zelf daar staat. Zodoende kwam ik op dit onderwerp. Nu, Christus en het woord is hetzelfde. Zie? Men zegt, hoe kon de Bijbel? Mensen zeggen dat. Niet lang geleden was ik aan het paardrijden met een man. Hij zei, om dit te bedenken, we zijn hier op deze aarde op de manier waarop we zijn. En we kunnen alleen maar weten of alleen maar zeggen dat we gered zijn door de een of andere Joodse fabel. Genaamd de Bijbel. Ik zei, meneer, ik weet niet hoe u dat bedoelt, maar ik geloof niet dat het een Joodse fabel is. Hij zei, wel, als u bidt, tot wie bidt u? Ik vraag om dit en dat en bepaalde dingen, maar ik krijg ze niet. Ik zei, u bidt verkeerd. Wij moeten nooit bidden om Gods gedachten te veranderen. Wij moeten bidden om onze gedachten te veranderen. Gods gedachten hebben geen verandering nodig, zie. Zie, die zijn juist. Ik zei, niet waarom u bidt. Ik ken een katholieke jongeman die eens een gebedenboek had. En gebeden opzij. Opdat zijn moeder zou blijven leven. En zij stierf en hij wierp het gebedenboek in het vuur. Wel, zie, ik hecht niet veel waarde aan het gebedenboek. Maar in ieder geval, zie, neemt u de verkeerde houding aan. U probeert God te vertellen wat hij moet doen. Het gebed zou moeten zijn, Heer, verander mij. Om bij uw woord te passen. Niet veranderen in de zin van, laat mij uw gedachten veranderen. Maar verandert u mijn gedachten. Zie, verandert u mijn gedachten naar uw wil. En uw wil staat hier in dit boek geschreven. En Heer, laat mij niet gaan totdat u mijn gedachten hebt afgesteld op zoals uw gedachten zijn. En als dan mijn gedachten zijn afgesteld op uw gedachten, dan zal ik ieder woord geloven dat u hebt opgeschreven. En u zei daarin dat u ieder ding zou laten meewerken ten goede voor hen die u lief hebben, Heer. En ik heb u lief, Heer, en het werkt alles mede ten goede. Ik ben deze week met een paar dierbare vrienden op het platteland geweest. En ik vroeg gisteren aan enige van hen, terwijl we aan tafel zaten te eten. We zitten altijd bij elkaar en houden dan zoiets als een kleine bijbelstudie. We spraken over liefde. En er was een zekere persoon die tegen mij zei, ik geloof dat u een antichrist bent. Ik zei, als dat mijn Heer een genoegen zou doen, dan zou ik dat willen zijn. Ik zei, wil zijn wat hij mij ook maar wil laten zijn. Ik heb hem lief. En als hij mij in de hel zou werpen, dan zou ik hem nog steeds lief hebben. Als ik ga met dezelfde geest als die ik nu heb. Hij keek me een beetje vreemd aan. Ik zag er daar vier of vijf van hen, jonge mannen, jonge vrouwen, fijne vrouwen. En ik wist hoezeer die jongens van hun vrouwen hielden. Daarom zei ik tegen hen, dit is de manier om het te testen. Als je jouw vrouw, voordat jullie getrouwd waren, nu je gaat in gedachten terug, zegt dat je dit huwelijksleven, je droomde dat je getrouwd was. Maar je was nog niet echt getrouwd, maar je droomde dat je het was. En je werd wakker en je ging naar je meisje toe en zei, weet je, ik droomde dat we getrouwd waren en dat we kinderen hadden. We leefden gelukkig en wachten op de komst van de Heer en zo. En dan zou dit meisje tegen je zeggen, weet je, ik hou van een andere man meer dan van jou. Ik zou met die andere man gelukkiger kunnen zijn. Zou jij vanuit je hart haar genoeg kunnen liefhebben om te zeggen, Gods zegeningen mogen op je rusten, lieveling. Ga maar met die andere man. Nu, onderzoek dat eens, ieder van u, man of vrouw. Zie? Wel, als uw liefde juist is, dan zou u dat doen. Want u stelt belang in haar welzijn. Want u weet dat u haar zou kunnen hebben, met haar zou kunnen samenleven. Ze is uw vrouw, dat zou ze zijn. Ze zou met u trouwen, maar ze zou niet gelukkig zijn. Ze zou gelukkiger zijn en dan wanneer u van haar houdt, dan wilt u dat ze gelukkig zal zijn. Daarom, wat ook de wil van God is, laat Gods wil geschieden of ik er gelukkig mee ben of niet. Ik wil zo leven dat Hij verheugd is over wat ik doe. Controleer daarom hierdoor uw oogmerk en beweegreden om erachter te komen of u God lief hebt of niet. Wat als Hij zou zeggen, zul je me dienen als ik je zal uitwerpen? Ik heb u in ieder geval toch lief. Daarom, als de gemeente dat zouden begrijpen en het op die manier zouden kunnen geloven, dan zou de een niet proberen de voetbal af te pakken van de andere speler als hij ermee loopt. Hij zou die ene beschermen. Zie? Want met het echt goede motief en oogmerk zou niet iemand proberen te zeggen, hé, dit heb ik ook, ik ben dit. Kijk, God kan zo'n persoon niet gebruiken. Er is zoveel nabootsing dat erop volgt en dat is Satan en de mensen kunnen dat niet beseffen. Ze proberen de bal af te pakken van iemand aan wie hij gegeven is. Laat God eens een zekere bediening door opstaan en let op hoeveel er achteraan gaan, zie? Wel nu echte liefde tot God is, het doet er niet toe welk deel ik ben, Heer, al kan ik er maar een woord voor zeggen om het te helpen beschermen, laat mij dat doen. Zie? Dat zou hetzelfde zijn als met uw vrouw. Als u werkelijk van haar houdt, zie, is het geen videoliefde, maar is het een acapelliefde, een echte liefde. Als zij met iemand anders gelukkiger zou kunnen leven, dan zou u nu niet getrouwd zijn natuurlijk, dat kunt u niet. Tussen twee haakjes, mensen luisteren naar deze geluidsbanden. Enige velen sturen brieven en zeggen, wel in huwelijk en echtscheiding zei u dit en zei u dat. Ik heb al zo dikwijls gezegd dat deze banden alleen maar, ik spreek tot mijn samenkomst, broeder. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat God u heeft gegeven om herder over te zijn. Ik ben verantwoordelijk voor het soort voedsel waarmee ik deze mensen voed. Dit is alleen voor deze tabernakel, zie. Nu, als de mensen naar de banden willen luisteren, is dat aan hen. Maar ik spreek tot hen die God mij gegeven heeft. Het waren hun zonden die vergeven werden. Iemand schreef en zei, wel, ik heb dit en ik heb dat gedaan. U zei dat onze zonden, dat heb ik niet gezegd. Ik zei, u moet het zo zien. Dit is alleen voor deze mensen hier. De mensen hier in de tabernakel, mijn eigen kudde. Nu, als mensen daarbuiten voedsel en dingen willen kruisen, krijg de openbaring van God en doe wat God u vertelt om te doen. Ik zal hetzelfde doen. Maar deze boodschappen zijn voor deze gemeente. Let op nu. Terug naar ons onderwerp. We hebben het een of het ander nodig om ons aan vast te houden. Iets moet een houvast zijn. Met andere woorden, het is een ultimum. Een uiterste of een eindbeslissing. Iedereen moet een ultimum hebben. Of een absoluut. Ik predikte daar eens jaren geleden over een absoluut. Een plaats van het laatste woord. Zoals de scheidsrechter bij een balspel. Als hij zegt dat het een treffer is, dan is dat het precies. Het doet er niet toe hoe u het zag, want de scheidsrechter zei dat het een treffer was. U zegt, het was geen treffer. Het doet er niet toe wat het is. Als hij treffer zei, dan is dat het. En daarmee uit. Hij is de eindbeslissing. En het verkeerslicht is een eindbeslissing. Als het ga zegt, u zegt wel, ik heb haast, ik moet... Nee, het zegt, u staat stil terwijl die andere knaap gaat, zie... Het is de eindbeslissing. Nu, er moet een ultimum, een eindbeslissing zijn bij alles wat u doet. Er moest een eindbeslissing zijn toen u uw vrouw koos. Er moest een vrouw zijn die u moest uitkiezen. Wel nu, er komt een tijd wanneer u een auto gaat kopen, welke eindbeslissing u gaat nemen. Zal het een Ford, Chevrolet, Plymouth, een buitenlandse wagen of wat dan ook zijn? U moet een eindbeslissing nemen. En zo is het ook met het christelijke leven. Er moet een ultimum zijn. Wel nu, als iemand zei... naar iemand toe ging en zei, iemand hoorde zeggen, wel, u behoorde gedoopt te worden en deze persoon zou nooit, het kan zijn dat hij tot een kerk behoort en die niet doopt, maar besprenkelt. Ik denk bijvoorbeeld aan de methodisten, zij dopen alleen maar op verzoek, heb ik begrepen. Of misschien is hij katholiek. Ik geloof dat zij alleen maar besprenkelen. Dus als iemand een ander zou horen spreken over onderdoppeling in water, dan zou hij dat niet begrijpen, want hij was katholiek opgevoed. Dus hij gaat naar de priester toe en zegt, vader, ik begrijp dat van ons wordt verwacht dat wij gedoopt worden door onderdompeling. Wat zegt onze kerk daarover? Wel, zegt ze, zij zegt dat wij besprenkeld moeten worden. Als die kerk zijn ultimum is, dan is het daarmee uit. Alle twist is voorbij. De kerk heeft het zo gezegd en dat is alles. Wat als een baptistbroeder ons hoorde zeggen dat wij geloven in gedoopt te worden door onderdompeling, dan zou hij zeggen, ik geloof dat. En in de naam van Jezus Christus? Nu, dit lid van de kerk gaat terug naar de voorganger en zegt, herder, ik hoorde iemand tegen mij zeggen dat we wel door onderdompeling gedoopt moesten worden, maar dan in de naam van Jezus Christus. Wel, zou hij zeggen, laten we eens zien. Het boek hier zegt dat wij gedoopt moeten worden met het gebruik van Vader, Zoon en Heilige Geest. En als die kerk zijn ultimum is, dan is het daarmee klaar. Hij bekommert er zich niet om wat iemand anders zegt, dat is zijn eindbeslissing. Wel, iedere denominatie is een ultimum voor haar gelovigen. Maar voor mij... en voor hen van wie ik hoop dat ik ze tot Christus en door Christus leid, is de Bijbel het ultimum. Het doet er niet toe wat God zei, ieder mens zijn woord een leugen, maar het mijne de waarheid. En ik geloof dat de Bijbel Gods eindbeslissing is. Het doet er niet toe wat iemand anders zegt, het is het ultimum. De Bijbel is geen boek van systemen. Nee, meneer, het is geen boek van systemen. Nog een gedragslijn van goede zeden. De Bijbel is geen boek van systemen. Zoveel systemen enzovoort. Nee, het is geen boek over moraal. Nee, dat is het niet. Ook is het totaal geen boek over geschiedenis. En evenmin is het een boek voor theologie. Want het is de openbaring van Jezus Christus. Nu, als u dat zou willen lezen, u die die papieren bij u hebt en aantekeningen maakt, staat in Openbaring 1, vers 1 tot en met 3. Waar staat dat de Bijbel de openbaring van Jezus Christus is. Laten we het even lezen terwijl we tijd hebben. Ik heb hier niet al te veel aantekeningen om over te spreken. Als de Heer vertoeft te komen, wel, dan zullen we proberen er meer van te nemen. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Die het woord Gods betuigd heeft en het getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen daarin geschreven is, want de tijd is nabij. Dus de Bijbel is de volledige openbaring van Jezus Christus. En het werd geschreven door profeten. Hebreeën 1 vers 1. God, die eertijds sprak tot de vaderen door de profeten, spreekt in deze laatste dagen tot ons door zijn Zoon, Jezus Christus, die de profeten was, zij alle tezamen. Jezus was Malachi. Jezus was Jeremia, Jesaja, Elia. Alles wat zij waren, waren zij in hem. En alles wat u bent en alles wat ik ben, is in hem. Woorden getuigen van het woord. Dus het is geen boek van systemen, een gedragslijn van goede zeden. Ook is het geen geschiedenisboek of een boek van theologie. Dat is het niet, maar het is een openbaring van Jezus Christus. God zelf geopenbaard van woord naar vlees. Dat is het. De Bijbel is het woord en God is het vlees. God is het woord liever en Jezus is het vlees. Het is de openbaring hoe God, het woord, werd gemanifesteerd in menselijk vlees en aan ons wordt geopenbaard. En zodoende wordt hij een zoon van God. Hij is een deel van God. Begrijpt u het? Nu, hij is niet. Het lichaam is zozeer een deel van God dat het een zoon is. Een zoon, als de katholieken en al de andere kerken het plaatsen als eeuwige zoon. Het woord heeft zelfs geen betekenis. Zie? Iets kan niet eeuwig zijn en dan een zoon zijn. Omdat een zoon iets is dat uit iemand verwekt wordt. En het woord eeuwig, hij kan geen eeuwige, hij kan wel een zoon zijn, maar hij kan geen eeuwige zoon zijn. Beslist niet. Hij kan geen eeuwige zoon zijn. Nu, maar hij is de zoon in zoverre dat het hele woord in Jeremia was, in Mozes en in al deze woorden, zodat hij zei, zij spreken van mij. Alles van die ware, goddelijke woordopenbaring werd samengevat in één menselijk lichaam en God plaatste daar vlees omheen. Dat is de reden waarom hij zoon genoemd werd. De reden waarom hij verwijst naar vader. Ach, het is zo eenvoudig. Als u het God maar in uw verstand laat uitgieten, zie. God, geopenbaard in een lichaam van vlees. Let op, geopenbaard van vlees. Of van woord naar vlees. Dat is Johannes 1, vers 14. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Let nu op deze Bijbel. Sommigen van hen zeiden, oh wel, het heeft dit gedaan, het heeft dat gedaan. Maar laat me iets vertellen. Laten we even de geschiedenis van de Bijbel nagaan om te bezien hoe deze is ontstaan. Hij werd geschreven door 40 verschillende schrijvers. 40 mannen schreven de Bijbel in een tijdsbestek van 1600 jaar. En in verschillende tijden. En voorspelden de belangrijkste gebeurtenissen welke ooit in de wereldgeschiedenis voortkwamen. En dikwijls honderden jaren voordat het gebeurde. En er zit niet één fout in al die 66 boeken. Oh my. Geen auteur dan God zelf zou zo accuraat kunnen zijn. Niet één woord weerspreekt het andere. Denk eraan, over een periode van 1600 jaar werd de Bijbel geschreven vanaf Mozes tot de dood van Johannes op het eiland van Patmos. 1600 jaar. Hij werd geschreven door 40 verschillende schrijvers. De een kende zelfs de ander niet en ze hadden hem nooit als het woord. Sommigen van hen hebben zelfs nooit het woord gezien. Maar toen zij het geschreven hadden en men had begrepen dat ze profeten waren en men hun profetieën samenvoegde, paste elk van deze in de andere. Kijk naar Petrus, die op de dag van Pinkster aankondigde. Bekeert u en een ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. Paulus had daar nooit iets over gehoord. Hij ging naar Arabië gedurende 3 jaren om het Oude Testament te bestuderen, om te zien wie deze vuurkolom was. Wie tot hem gesproken had op de weg zeggend: Saul, waarom vervolgt gij mij? Hoe zou hij verkeerd kunnen zijn? Hij had de gemeente zelfs helemaal niet geraadpleegd. En 14 jaar later, toen hij Petrus ontmoette, predikte zij dezelfde zaak. Woord voor woord. Dat is onze Bijbel. Laten de woorden van ieder mens falen. Dit, niemand kan er iets aan toevoegen. U voegt niets meer toe aan de Bijbel, beslist niet. Dit is de volledige openbaring. Dat is alles. Zoals de 7 zegels. Iemand bleef tegen mij zeggen, wat betreft die 7 zegels, nu u zult, de Heer zal tot u spreken, broeder Brenham, als deze zegels worden geopenbaard en ons vertellen hoe wij dichter bij God kunnen komen, hoe we dat moeten doen. Ik zei, nee meneer, dat kan ik niet. Want de Bijbel, de 7 zegels erop, hielden de 7 geheimenissen verborgen. Het was al geschreven, maar men begreep niet wat het was. Let eens op hoe men omsprong met dat gedoopt worden in Jezus' naam. Zie? Dat was het niet. De naam van de Heere Jezus Christus. Zie? Kijk al die dingen hoe het was, want er zijn veel Jezussen. Ik heb verschillende vrienden hier op aarde die Jezus heten, predikervrienden. Dat is het niet. Het is onze Heere Jezus Christus. Geen schrijver behalve God zou zo correct kunnen zijn. Laten we nu eens zien hoe deze Bijbel geschreven werd. Nu, zeg bijvoorbeeld vanaf, als we nu eens 66 medische boeken gingen halen, die behandelen over het lichaam, geschreven door 40 verschillende medische scholen, 116 of 1600 jaar uit elkaar. Ik vraag me af op wat voor soort samenhang we dan uit zouden komen. Want bij George Washington, onze president, trokken ze ongeveer 200 jaar geleden voor longontsteking de nagel van zijn teen eraf en tapten hem 0,5 liter bloed af. Wat als we zouden nemen, laten we nog wat verder gaan met enkele dingen waar wij vandaag zo door worden aangetrokken, namelijk wetenschap. Wat als we vandaag 40 verschillende geleerden zouden nemen, over een periode van 1600 jaar uit elkaar. Waar zouden we dan uitkomen? Een Franse geleerde bewees 300 jaar geleden wetenschappelijk door een bal te laten rollen dat wanneer de verschrikkelijke snelheid verkregen was van meer dan 54 km per uur het voorwerp de aarde zou verlaten en er vanaf zou vallen. Denkt u dat de wetenschap daar ooit weer naar terug zou verwijzen? Is daarmee nu enige samenhang? Terwijl men hier de weg afraast met een snelheid van 240 km per uur. Maar hij bewees wetenschappelijk dat door de druk van de bal die over de grond rolde bij een snelheid van 54 km per uur elk voorwerp van de aarde opgeheven zou worden en een weg zou vallen in de ruimte. Nee, dat houdt geen verband met elkaar. Geen continuïteit. Maar niet één woord in de Bijbel spreekt het andere tegen. Niet één profeet heeft ooit de andere tegengesproken. Ze waren ieder volmaakt. En wanneer er iemand kwam en profeteerde en die ware profeet stond op en riep hem tot orde, dan werd het gemanifesteerd. Zie? Dus de Bijbel is het woord van God voor alle ware gelovigen. Wel nu, u kon geen accuraatheid verkrijgen uit datgene waarover dokters het eens zouden zijn. U kunt zelfs nu geen nauwkeurigheid van hen krijgen. U kunt nu geen nauwkeurigheid krijgen uit wetenschap. Nu, u weet dat men ons enige tijd geleden vertelde dat de dat waar de Bijbel zegt dat hij 4 engelen zag staan op de 4 hoeken van de aarde, dat dat niet zo kon zijn. De aarde was rond. Maar de Bijbel zegt 4 hoeken. Dan nu, hebt u 2 weken geleden, 3 weken is het nu geleden, gezien dat de krachten dit artikel voerden, dat men ontdekt had dat de aarde vierkant is. Hoeveel hebben dat gezien, zie? Zeker, ik heb het geheel laten kopiëren en wacht alleen totdat er iemand al iets over zegt. En ze zullen op zekere dag ook ontdekken dat ze geen afstand zien van 150 miljoen lichtjaren. Ze gaan precies rond in een cirkel. Dat is precies. U zult één deze dagen ontdekken dat wanneer u naar de hemel gaat, u niet ergens anders heen vliegt, maar dat u nog altijd hier bent. Alleen in een andere dimensie, sneller dan deze. Precies door deze ruimte heen komen kleuren. Iedere kleur van uw overhemd, jurk of wat u ook aan hebt, is eeuwig. Is vastgelegd op banden steeds rondom de wereld gaande. Iedere keer dat u met uw ogen knippert, wordt het direct vastgelegd. Let op, televisie zal dat bewijzen. Wanneer u wordt geboren, zet God een plaat op. Maakt niet veel, een grammofoonplaat wordt opgezet. In het begin zal hij niet veel geluid geven, weet u. Dat is de kleine baby, totdat hij komt tot verantwoordelijkheidsbesef. Dan begint het geluid. Hij begint dingen te zeggen en dingen te doen waarvoor hij verantwoording moet afleggen. En dan, wanneer het leven eindigt, wordt die plaat of band eraf genomen en in de grote bibliotheek van God gelegd. Nu, hoe zult u eraan ontkomen aan de oordeelsbalie? Het wordt vlak voor u afgespeeld. Iedere beweging die u maakte, iedere gedachte die door uw verstand heen ging, kunt u dat vatten? Nu, kunt u zien waarom God... Pas geleden stond ik hier, 's avonds, en er was een man op het podium geweest, lang, kaalhoofdig, een werkelijk knap uitziende man, sterk. En hij ging weg, de Heer had hem heel wat dingen over het zijn gezin verteld en wat hij zou moeten doen, en ging weg en ging zitten. Binnen een paar ogenblikken kwam hier voor mij nog zo iemand, maar hij hield zijn hoofd naar beneden. Ik kon hem niet onderscheiden en ik keek weer naar de man en hij was het niet omdat het iets anders was. En ik kon deze man niet vinden, ik keek rond en er was niemand achter mij. Ik zei, de man zit achter die gordijnen daar. Het was een broeder die hier naar de gemeente komt. Lang, kaalhoofdig, een knap uitziende persoon die daar zo zat. En hij hield zijn hoofd naar beneden, biddend. Omdat hij op het punt stond te sterven aan een maagkwal. Hij zou een paar schoenen gaan kopen. Zijn vrouw wilde dat hij een paar nieuwe schoenen zou kopen. Hij zei, nee, ik hoef ze niet, omdat ik toch niet zal blijven leven om ze te kunnen dragen. Hij was stervende. En terwijl hij daar zit, ziet u in die dimensie. Halleluja! Bewoog God zich daarheen en zei, daar zit hij! Precies in de houding waarin hij zich bevond. Ziet u wat ik bedoel? Nu let op. Er is geen enkele vergissing in de schriften. Jezus, het woord van God, kent de gedachte die in het hart is. Het woord van God is sterker, scherper. Hebreeën 4:12. Het woord van God is scherper, krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. Zelfs een onderscheider van de gedachten en de overleggingen van het hart. Ga diep in het gemoed en trek eruit en onderscheid. Wat is onderscheiden? Bekendmaken, openbaar maken. En dat doet het woord van God. Vandaag zeggen we, de katholieke kerk is het woord van God. De baptisten, de methodisten, de pinkstermensen, de tabernakel. Dat is verkeerd. Het woord is de openbaring. God, geopenbaard door het woord. Nee, we zouden geen enkele samenhang kunnen vinden onder medici, onder geleerden, anderen. Als Einstein maar de geestelijke toepassing had gehad, zoals hij de natuurkundige toepassing had toen hij de wetten van het licht enzovoort bestudeerde, dan zou hij ons iets hebben kunnen vertellen. Toen ik zijn boodschap hoorde over dat grote centrum ergens in de hemelen, dat wie ooit contact zou hebben met dat centrum, zou werelden kunnen scheppen. Zou alles kunnen doen. En de kracht zou onbeperkt zijn. Zie, hij had dat gezien. U ziet die kleine doosjes door de lucht gaan, die men schotels noemt enzovoort. De mensen zijn zo, wel, we kunnen dat beter laten rusten. Hebt u gehoord hoe deze mensen vermist worden? Zegt u, je hoort niets van hen. Zo staan ze daar en zo zijn ze niet meer. Op die wijze zal de opname zijn. Eén ervan zal neervallen en dit aardse lichaam zal een hemels lichaam aannemen en ze zullen huid, haar of beenderen worden achtergelaten. Het zal in een ogenblik tijds veranderd worden en ze komen regelrecht uit de ruimte vallen en nemen dat mee naar huis. We zien dit nu allemaal gebeuren en het Pentagon vraagt zich af wat toch deze lichten, mystieke lichten zijn en alles wat ze in de lucht zien. Je hebt gezien wat men deze week over een daarvan in de krant van Jeffersonville schreef, over een mystiek licht. Dus oh, ze weten niet wat het is. Maar luister, kindekens. Het is om u een deze dagen op te nemen, zie? Wees niet bezorgd. Herinner u dat Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom. Wat gebeurde er vlak voor dat Sodom? God kwam neer met enige engelen. En zij hielden een oordeelsonderzoek. Hij zei, ik heb het geroep gehoord dat haar zonde zeer groot is. Daarom ben ik neergekomen om te bezien of het allemaal waar is of niet. Is dat juist? Let nu op die voornaamste die bij Abraham bleef, die achter hem de gedachten die in Sara's hart waren kon onderscheiden. Nu, kijk een beetje om u heen en merk op, zie. Let erop wat hij doet. Dezelfde zaak vandaag. Het is een onderzoekingsoordeel. Wel, na een poosje, wanneer de gemeente op die plaats kan blijven staan en elk zaad naar zijn plaats is gebracht, dan zal ze weg zijn. Ze zullen niet weten wat er met hen gebeurd is. Iemand zal een bepaalde kant op gaan, zie. Iemand zal naar het huis van de voortganger gaan. En iemand zal hierheen gaan of daarheen gaan. En dan zullen ze ontdekken dat ze daar niet zijn. Want Henoch was de typering. God nam hem en hij werd niet gevonden. Ze komen om te onderzoeken. De continuïteit, hoe hij nog werd veranderd. Een type van Israël dat er in de ark overheen gedragen wordt. Zo volmaakt, het woord van God is zo volmaakt, zelfs als het aankomt op het Oude en Nieuwe Testament, zijn twee helften en één geheel. Dat is juist. Het Oude Testament is de helft van het Nieuwe Testament, is de helft ervan, voeg ze tezamen en u krijgt de hele openbaring van Jezus Christus. Daar spreken de profeten en hier is hij in de persoon. Zie, twee helften en één geheel. Nu, we willen niet te veel tijd nemen. Onthoud nu dat het Oude Testament niet volledig is zonder het Nieuwe. En het Nieuwe zou niet volledig kunnen zijn zonder het Oude. Dat is de reden waarom ik twee helften, één geheel zei. Want de profeten zeiden, hij zal hier zijn, hij zal hier zijn. Hij zal hier zijn en ze zullen dit met hem doen en ze zullen dit met hem doen. En hier is hij, hij was hier en ze deden dit met hem en ze deden dit met hem. Ik predikte er juist een paar avonden geleden over. Nu, om de schrift te bestuderen. Paulus vertelde aan Timotheus, bestudeer het en snijd het woord van God recht, het welk de waarheid is. En er zijn drie vereisten in de schrift. En bij het gebruiken van Gods woord zijn er drie dingen die u niet moet doen. Laten we daar nu de volgende 10 minuten een studie van maken. Drie dingen die u niet moet doen. En u allen in het land, waar u ook bent, verzeker u ervan om deze in uw geheugen te prenten als u geen pen bij u hebt. U moet deze dingen niet doen. We vertellen u steeds wat u moet doen. Ik ga u nu vertellen wat u niet moet doen. Wel nu, u moet het woord niet verkeerd uitleggen. U zegt wel, ik geloof dat het dit betekent. Het betekent precies wat het zegt. Hij heeft geen uitlegger nodig. En u moet het woord niet misplaatsen. En u moet het niet uit zijn verband rukken. En als wij één van deze dingen zouden doen, werpt het de hele Bijbel in een verwarring en in een chaos. Merk op, door Jezus in de gedaante van God in een man verkeerd uit te leggen, zou u hem tot één God uit drie maken. Door Jezus Christus als zijnde het woord verkeerd uit te leggen, zou u hem tot één God uit drie maken. Of u zou hem de tweede persoon in een godheid maken. En door dat te doen, zou u de hele schrift in de war brengen. U zou nergens terechtkomen. Daarom moet het niet verkeerd worden uitgelegd. En als u zegt dat een bepaald ding waar u een uitleg van geeft betrekking heeft op een andere tijd, of dat het wordt toegepast op een andere tijd, dan geeft u er ook een onjuiste uitleg aan. Als iemand Jezus Christus in de Bijbel verkeerd uitlegt, als niet zijnde God zelf, maar hem maakt tot de tweede persoon, of één uit drie, één God uit drie, dan zou dit ieder woord in de hele Bijbel omverwerpen. Het zou het eerste gebod breken. Gij zult geen andere God voor mijn aangezicht hebben. Zo is het. Het zou het hele christelijke ras maken tot een stel heidense aanbidders die drie verschillende goden vereren. Zie, welk soort Bijbel zou u dan hebben? Dan zou het ons maken tot wat de Joden zeggen dat we zijn. Zij zeggen, wie van die goden is uw God? Zie? Dus u ziet dat u moet de Bijbel niet verkeerd uitleggen. Want Jezus zelf is de uitlegging van de Bijbel als hij geopenbaard wordt in het tijdperk waarin het dat deel van zijn lichaam wordt gemanifesteerd. Als het een handtijdperk is, dan moet het een hand zijn. Het kan geen hoofdtijdperk zijn. Als het een stemtijdperk is, dan kan het geen voettijdperk zijn, zie? En nu zijn we in het oogtijdperk. En het volgende is hij zelf die moet komen. Het zien. Profetisch. Zie, gedurende het tijdperk begonnen we bij het fundament vanaf het eerste gemeentetijdperk. Toen het zaad de grond inging, het volledige zaad, dan komt het op door de voeten, Luther. Gaat dan verder door Wesley. Dan in Pinkstermensen, de tongen, in de lippen. Zie, nu is het in de ogen. Profetisch, van Malachi 4 enzovoort. En nu is er niets meer overgebleven om te komen dan hij zelf, om daarin te stappen, omdat dat het laatste is wat er is. Het volgende is de intelligentie. En wij hebben geen intelligentie van onszelf. Het is het zijne. We hebben geen inzicht van onszelf. Hoe kan een mens die dingen voorzien? Hij kan het niet. Het is God zelf. Kijk, het is tot een plaats aan het komen. En hij heeft het lichaam de gehele weg door bestuurd. En het wordt het volledige lichaam van Christus geopenbaard. In de vorm van een bruid die uit zijn zijde wordt genomen. Zoals Adam deed in het begin. Zoals het bij Adam was in het begin, liever gezegd. Ja, God. Dit zou de hele Bijbel in wanorde brengen. Het eerste gebod breken en een God maken. Een heidense God bestaande uit drie. Het zou gewoon het hele beeld van de Bijbel ruïneren. Daarom moet je de Bijbel niet verkeerd uitleggen. Nu, dat is slechts één ding. Omdat iedere schriftplaats in de Bijbel dezelfde toepassing is, moet je die op zijn juiste plaats zetten. En door het verkeerd te misplaatsen, zou u hem in het ene tijdperk God kunnen maken. En in het volgende tijdperk tot een geschiedkundige figuur. Door het te misplaatsen. Daarom moet u de schrift niet verkeerd plaatsen. Hij is de hele tijd God. Als u hem vandaag tot een God van de geschiedenis zou maken, door wat er toen gebeurde, en hij vandaag niet dezelfde is, wat gaat u dan doen met Hebreeën 13 vers 8? Zie, hij is dezelfde. Vandaag, gisteren en voor altijd. Nu, kijk wat dit zou veroorzaken, en wat het gedaan heeft. Het heeft het al gedaan. U laat hem zijn eigen woord verloochenen, door de schriften verkeerd te plaatsen. Door de schriften uit hun verband te rukken, zou u zijn lichaam helemaal kunnen verdraaien. De voetplaatsen waar het hoofd behoort te zitten of zoiets. Precies hetzelfde als een, met andere woorden, u zou Jezus de boodschap van Mozes laten brengen. Of u zou Wesley de boodschap van Luther's tijdperk laten leren. Of u zou nu in ons tijdperk Pinksteren kunnen leren. De Pinksterboodschap. Ziet u wat een warboel dat zou zijn? Pinksteren heeft al kleur bekend. Luther heeft reeds de zijne bekend. Werd een denominatie. Het stierf daar precies. Het tijdperk raakte in verval. Daar ging het. Let op, zodra het georganiseerd raakte, stierf het. Nu, kijk maar of dat niet juist is. Kijk terug in de bladzijde van de geschiedenis. Iedere keer dat het georganiseerd werd, stierf het daar meteen. Het werd nooit meer wat. Het werd een vereerder van de God van deze wereld. En kwam terecht in organen en organisaties en denominaties en illusies. Een troep rikkies kwam daar naar binnen en legde er hun eigen bezwaren of injecteerde er hun eigen gedachten in, liever gezegd. En wat gebeurde er? Het werd een warboel. Het zal daarop uitlopen dat de God van deze wereld, Satan zelf, door hen zal worden gekroond, terwijl ze denken dat zij een grote wereldleider hebben die hun vrede zal brengen. Ik vertelde u onlangs, ik zeg het nog eens, dat zelfs de beschaving zelf vandaag absoluut tegen God is. Beschaving is tegen God. Opleiding staat een miljoen mijl bij hem vandaan. Wetenschap, een miljoen mijl. Wetenschap en opleiding trachten God te verleggen. Zie? Door theologische seminaries en scholen en onderzoekscentra enzovoort. Ze hebben hun schok gehad. Denk aan dat visioen van gisteravond van de man toen hij schreeuwde tegen die geleerden daar die dat spul er zo in goten. Ze draaiden zich even om en keken en gingen door. Er zal nog één rit volgen. Let op. Oh, deze drie moeten er zijn. Nu, u kunt niet. Jezus kwam niet de boodschap van Noach prediken. Hij kwam niet om Mozes' boodschap te prediken. Of Mozes kwam niet om te prediken. Zie, ruk de schrift niet uit zijn verband. Hij moet in de juiste tijd geplaatst worden. Nu, u kunt niet toepassen toen die grote man John Wesley of die grote man Luther optrad. Toen Luther kwam met zijn boodschap van rechtvaardigmaking. Nu, terwijl dat een... Luther was een groot man. Hij riep de kerk uit de duisternis. En hij bracht rechtvaardigmaking door geloof. En toen hij dat deed, bouwden zij er een organisatie bovenop en het stierf. Het leven ging door zoals het in de tarvestengel is, rechtdoor in het Wesley-tijdperk naar de aar. Uit Luther kwamen andere bladeren voort die ermee stierven, het welk Zwingli en Calvijn waren en al de anderen die uit die grote reformatie voortkwamen. Toen kwam Wesley eraan. Een ander tijdperk bloesemde uit in een aar. Wesley en Atterbury en al die anderen, en John en zijn broer, en al die grote mannen van God, met een boodschap die het land opschudde. Zij organiseerden het en het stierf. Toen kwam er iets dat er precies uitzag alsof het nu het graan zou voortbrengen. Maar men kwam tot de ontdekking dat het kaf was. Pinksteren. Maar daar helemaal achterin komt een kleine knop. En als u opmerkt, gewoonlijk, ik geloof dat binnen 3 of 4 jaar nadat Luther op het veld was, de Lutherse kerk georganiseerd werd. Slechts een korte tijd nadat Wesley op het veld was, werd het georganiseerd. In Tucson hadden we een overzicht gekregen van het ontstaan van de Wesleyaanse of Methodistenkerk. En toen zij hier naar Amerika kwamen, velen van hen waren uit Engeland hierheen gekomen, zeiden dat ze daar een handvest enzovoort hadden opgesteld om het hierheen te brengen en hoe het allemaal tot stand was gekomen. Ik zag meteen wat er toen gebeurde, daar stierf zij. Wel, daaruit kwam Pinksteren voort. Die oude schreeuwers uit lang vervlogen dagen. Zij ontvingen de gave van het spreken in tongen en begonnen in tongen te spreken. Toen noemden zij dat het bewijs van de Heilige Geest. Vervolgens organiseerden zij zich. De een zei dat hij dit ging doen en de andere dat hij dat ging doen. En ze kregen steeds meer geschilpunten. Wat was het gevolg? Elk van die bladeren ontvouwde zich precies zoals het ging in de stengel en de aar. En zij hadden de eenheid, twee, drie eenheid en de kerk van God en al die anderen. Het ontvouwde, ontvouwde, ontvouwde zich. Maar nu, volgens de natuur, die een volmaakt voorbeeld is, zult u nooit in staat zijn het eruit vandaan hoger op te brengen. In het gezin van vrienden van mij in Kentucky werd juist onlangs een baby geboren. En de moeder was op terwijl men ons middagmaal bereidde. En ze was de andere zuster aan het helpen het middagmaal te bereiden voor ons mannen die op jacht waren geweest. En de baby begon te huilen. Terwijl ik aan het praten was, ik denk dat de moeder zich een beetje verlegen voelde, dus liep zij vlug naar de baby om deze op te pakken en ze begon de kleine te voeden. Ik zei, weet je, dit is gewoon de natuur. Zie, nu, je kunt niet. Ze hebben nog nooit een betere manier ontdekt voor een baby om te krijgen wat hij nodig heeft, dan dat hij erom gaat huilen. Nu, u zou hem een boek over zedeleer kunnen geven en hier gaan zitten en zeggen, ik wil je theologie leren, zoon. Nu, loop hier niet in het rond te blaren zoals andere kinderen, jij bent anders. Als jij gevoed wilt worden, luid dan deze kleine bel hier. Dat zou niet werken. Nee, dat werkt echt niet. Dus, als u op de natuur let, we hebben van elk tijdperk gezien waar het zich bevindt, en het overduidelijk gemaakt dat we in het laatste tijdperk zijn. Het kaf heeft zich teruggetrokken en we hebben nu al 15, bijna 20 jaar de boodschap gehad. Die van natie tot natie gaat. En vanmorgen zijn we telefonisch met elkaar verbonden in dit land. Zie? En het is geen organisatie. Het kan niet georganiseerd worden. Er is nog nooit zoiets geweest en hierna ook niet. Zie? Het is vandaag met de boodschap zo dat zij die haar ontvangen in hun hart in de tegenwoordigheid van de Zoon moeten liggen om rijp te worden. Zie? U kunt de boodschap nemen. U kunt de boodschap nemen. Laat dan de Zoon al het groene uit u bakken om u zo tot gerijpte christenen te maken. Ziet u wat ik bedoel? God komt spoedig om zijn gemeente te ontvangen en wij moeten dat soort christenen hebben om door hem ontvangen te worden. De tarwe moet rijp worden. Dus, goed, deze drie vereisten moeten er zijn. U moet het niet verkeerd uitleggen of verkeerd hanteren. Verkeerd uitleggen of het uit zijn verband drukken. Het moet precies zo bewaard worden als God zei dat het was. Voor de wereld is het een geheimenisvol boek. De mensen geloven dat het slechts een geheimzinnig boek is. Ik sprak eens met een zeer beroemd man hier in de stad die een grote christelijke reputatie geniet. En zei, ik heb op een avond geprobeerd om het boek Openbaring te lezen. En zei, Johannes moet het van een hap hete peper een nachtmerrie hebben gekregen. Zie, een boek van geheimzinnigheid. Maar terwijl het voor de ware gelovigen de openbaring van God is, die wordt geopenbaard in het tijdperk waarin we leven. Hij zei, mijn woorden zijn geest en leven. Jezus zei dat. En opnieuw, het woord is een zaad dat een zaaier zaaide. Wij weten dat dat waar is. Het is God in woordvorm en kan alleen door hemzelf worden uitgelegd. Het menselijk verstand is niet in staat het verstand van God uit te leggen. Hoe kan het kleine, eindige verstand het oneindige verstand verklaren, terwijl wij niet eens het verstand van een ander kunnen verklaren? En u zult opmerken dat hij de enige is die het kan uitleggen en hij verklaart het aan wie hij wil. Er staat niet, sterfelijke wezens van ouds die voortijds op velerlei wijze over de aarde schreden, God openbaarde zich eertijds op vele wijzen aan zijn profeten. Zie? En let op aan wie hij het wil openbaren. En hij beschikte het zo dat hij zich in de schrift kan verbergen voor de knapste theoloog die er is. Oh my. Hij kan zichzelf gewoon verbergen. Hij bevindt zich daar rechtstreeks in de schrift en u kunt er de hele dag naar kijken en het nooit zien. Kijkt er uw hele leven naar en u ziet het nooit. Hij kan zichzelf verbergen terwijl het daar is. Nu, alstublieft, laat het overal goed tot u doordringen dat God in het woord zich zo kan verbergen in het woord dat geen theoloog of school ter wereld hem ooit kan vinden. En toch is hij precies daar. U zegt, is dat waar, broeder Brennan? Hoe zit het dan met de Farizeeën en de Sadduceeën? Hoe was het dan in ieder ander tijdperk? Hij heeft het gedaan, zeker. Hij heeft het in ieder tijdperk gedaan, we kunnen dat nagaan. Laten we eens denken aan de dagen van Noach. Een knap, intellectueel tijdperk, hoe hij zich verborgen had in zijn beloofde woord. Hoe hij zich had verborgen in de dagen van Mozes. Hoe hij zich in de dagen van Elia had verborgen. Hoe hij zich had verborgen in de dagen van Jezus. Hij was in de wereld en de wereld was door hem gemaakt en de wereld kende hem niet. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, zie. Hij verbergt zich voor de knapste intellectuele man die er op aarde is. U zegt wel, dit is dokter, heilige vader, zo en zo. Het kan me niet schelen wie hij is. God verbergt zich voor hem en zal het openbaren aan kinderkens die willen leren. Zie, baby's van God. Voorbestemd zaad. Bedenk, de machtige God, gezeten in zijn eigen woord, die de knappe intellectuele mensen van dit huidige tijdperk verblindt. En ze zien het niet, ze denken dat het een heleboel fanatisme is. Zie hem daar staan, zich verbergend voor de Pinkstermensen. Zie, de Baptisten, de Methodisten, de Presbyterianen, terwijl hij zich rechtstreeks in het publiek geopenbaard heeft en allerlei dingen toont, het zelfs in de nieuwsbladen en dergelijke plaatst, en desondanks zien ze het niet. O, onze God, hoe groot is hij? Zichzelf openbarend aan wie hij wil. O, zegt u, broeder Jones of broeder zo-en-zo, is een groot man. Hij zal het zien. O, nee. Hij openbaart het aan wie hij wil. U zegt, mijn vrouw ziet het niet en toch is ze een christenvrouw. Hij openbaart zich aan wie hij wil. Wel, mijn herder is een groot man. Dat is juist. Maar hij openbaart zich aan wie hij wil. Nu, vergelijk eens datgene wat geopenbaard is met wat er gebeurt. Dan kunt u het helemaal begrijpen. We merken dan op dat dit het tot een boek van God maakt en niet een boek van de mens. Als het van de mens was, laten we eens kijken hoe het zichzelf zou uitdrukken. Kijk hoe het de zonde van de mannen die het schreven tentoonstelt. Let op de mannen die leefden in die bepaalde tijd. Bijvoorbeeld Abraham. Hij wordt de vader der gelovigen genoemd. Merk op hoe... Denkt u dat Abraham in dit boek uit zichzelf over zijn eigen lafhartigheid geschreven zou hebben? Is het mogelijk, denkt u, dat hij zou geschreven hebben dat hij die morgen tegen de koning loog? Toen hij zei dat Sarah zijn zuster was, terwijl het zijn vrouw was. Zou hij over zijn lafhartige daden geschreven hebben die hij deed? Dat zou hij zeker nooit gedaan hebben. En wat te denken van Jacob met zijn bedrog? Een kleine bedrieger was Jacob. Zou een man, een Hebreër, schrijvend over zijn Hebreeuwse broeder, naar wie geheel Israël genoemd werd. Zou hij durven schrijven over het bedrog van de vader van het gehele volk? Uit Jacob kwamen de aartsvaders voort. Uit deze aartsvaders kwamen de stammen voort. En de fundatiesteen van dit geheel wordt door de Bijbel tentoongesteld als een bedrieger. Is dat juist? Denkt u dat een man dat zou hebben geschreven? Nee, zeker niet. Zou het mogelijk zijn dat een man die schreef over de grootste koning die ze ooit hier op aarde hadden? Hij was een gekroonde koning, David. Zou schrijven dat hij overspel bedreef? Zouden deze Joden ooit over hun edelste koning hebben geschreven dat hij een overspeler was? Oh, wij hebben de geschiedenis. Als zou George Washington nooit één leugen hebben verteld en zulke soort dingen. Wij zeggen, noemen dat geschiedenis. Maar dit is een man, een Bijbel, die David een overspeler genoemd. En daar was hij, de koning van Israël, was een overspelige die de zoon zou zijn. Jezus zou de zoon van David zijn. De ware hoeksteen. En zijn vader naar het vlees was een overspelige. Die Joden zouden nooit zo'n boek geschreven hebben. Zou een man dit over zichzelf schrijven? Zeker niet. Hoe zou dat trotse volk van Israël... U weet hoe trots ze waren. Dat trotse volk van Israël schrijven over hun eigen afgoderij. Over hun opstand tegen God schrijven. Tegen de vuile, smerige dingen die ze deden. En dat in een boek schrijven. Ze zouden dat zeker verborgen hebben. Ze zouden juist de goede dingen getoond hebben. Maar deze Bijbel vertelt wat goed en wat verkeerd is. Want iedereen weet dat de Joden nooit een dergelijk boek over hun eigen onreinheid en afgoderij en falen en alles wat ze gedaan hadden geschreven zouden hebben. Ze zouden dat nooit geschreven hebben. Oh nee. Wie schreef het dan? De Bijbel zei, in Hebreeën 1 vers 1, God sprak eertijds en op velerlei wijze tot de vaderen door de profeten. Het waren toen niet de profeten. Het waren geen stervelingen, maar God. Niet de profeten eertijds, maar God sprak eertijds. Op velerlei wijze. Tot de vaderen. Door de profeten. Ik heb hier een schriftplaats opgeschreven. Ik weet niet wat er staat. Ik kan er niet naar verwijzen. Gewoonlijk kijk ik naar de schriftplaats. Als het gaat over deze dingen waar ik naar verwijs. Als u mij wilt excuseren, dan zal ik een ogenblik nemen om het op te zoeken. Het is 2 Timotheus 3 vers 16. Ik dacht dat ik het me zou herinneren, maar het spijt me. Ik wil even stoppen om uit te zoeken wat er staat. God sprak eertijds en op velerlei wijze tot de Vader door de profeten. Nu, 2 Timotheus 3 vers 16. Laten we zien wat er in vers 16 staat. Al de schrift, ja, is door inspiratie gegeven van profeten? Nee, inspiratie van wat? Van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Wel nu dan, de hele schrift is geschreven door inspiratie. Toen Jezus hier op aarde was, zei hij dat hemel en aarde voorbij zouden gaan. Maar zijn woord niet. Hij zei dat de hele schrift vervuld moest worden. Dus dan bestaat het boek niet uit menselijke schriften. Het is het boek van de geschriften van God. Nu wij weten dat God door uitverkiezing zijn gemeente koos, zijn plaats, zijn profeten en alles wat erbij hoort. Door voorkennis verkoos hij zijn profeet. En toen het tijdperk aanbrak, liet hij tegelijkertijd zijn profeet komen en inspireerde hem toen hij de Bijbel door hem schreef. Nu, God schreef de Bijbel door alleen de profeet te gebruiken, omdat dat zijn wijze van doen is. Dus u ziet, het is niet het woord. U ziet dus dat het woord van God is en niet het woord van de mens. God is een persoon. God kan spreken. God kan praten. God kan schrijven. Hij hoefde het niet op die wijze te doen. Maar dat is de wijze die hij koos om het te doen. Nu zegt u, hij hoeft het niet op die wijze, maar hij verkoos het zo. Nu zegt u, God schreef met zijn vinger, zijn eigen majestueuze vinger, die 10 geboden. Dus God kon zelf schrijven als hij dat wilde, zie. Maar hij verkoos het te schrijven door profeten, zie. Want het waren zijn attributen, zijn woord, die hij door hen heen uitdrukte. Het alles tot een deelmakend of een deel van hem. Nee? Hij kon met zijn vinger schrijven. Hij gebruikte ook zijn vinger om op de muren van Babylon te schrijven. Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Hij schreef met zijn eigen vinger. God kan spreken. Gelooft u dat God kan spreken? Hij sprak tot Mozes. Op de berg. In een brandend bosje. Gelooft u dat? Jazeker. Hij sprak tot Johannes in de vorm van een duif. Gelooft u dat? Namelijk dit. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb te wonen. Zie? Hij sprak tot hem. Hij sprak tot Jezus op de berg der verheerlijking ten aanhoren van Petrus, Jacobus en Johannes. Hij kan spreken. Hij is niet stom. God kan spreken. Dus sprak hij tot Jezus op de berg der verheerlijking. Hij sprak tot Jezus voor een grote schare van mensen. Toen de mensen zeiden, het donderde. Maar het was God die tot Jezus sprak. En bijna alles in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes bestaat eruit dat Jezus spreekt. Hij is God. Dus God kan spreken. Op zekere dag schreef hij met zijn eigen vingers in het zand. Hij sprak, hij predikte, hij profeteerde, zijn eigen lippen. God deed dat toen hij vlees werd gemaakt en onder ons woonde. God geopenbaard in vlees. Als hij kan schrijven, spreken, zou hij dan ook niet aan anderen kunnen vertellen wat ze moeten doen? Zeker kan hij dat. Hij kan tot hen spreken met een menselijke stem. Hij kan schrijven en hun tonen wat ze moeten doen. Hij heeft het gedaan. Dus God sprak eertijds en op velerlei wijze tot de vaderen door de profeten. En hij zei in dit geschrift dat niet één jota of tittel ooit zou voorbijgaan totdat het vervuld is. En dan wordt het gemanifesteerd. Daarna zal het voorbijgaan omdat het gemanifesteerd is. Het kan evenwel niet voorbijgaan, maar alleen het woord zelf is vlees gemaakt. Jota betekent woordje en tittel betekent een merktekentje. Zelfs niet één leesteken, niet één uitdrukking of iets zal ooit falen in het woord van God. Het kan niet falen, omdat het God is. God gemanifesteerd in een vorm van menselijk vlees. Want het is God zelf in lettervorm, profetenvorm, geopenbaard in vlees. Nu, daarom kon Jezus zeggen, degene die tot u spraken, noemt u goden die tot u spraken door het woord van God. En ze waren goden. Die profeten waren goden als ze gezalfd waren met de geest van God en nauwkeurig het woord van God brachten. Het was Gods woord dat tot hen, door hen sprak. Ze legden het alleen uit zoals de auteur hen toestond het uit te leggen. Nu, als u dat zou willen opzoeken, het staat in 2 Petrus 1, vers 20 en 21. Goed, omdat dit, maar God, er is geen eigenmachtige uitlegger. Hij geeft zijn eigen uitleg. God spreekt en legt het zelf uit en dan openbaart hij het aan wie hij wil. Verbergt het voor al de anderen. Hij hoeft het niet aan iemand te openbaren, tenzij hij dat wil. En hij hoeft niet, hij heeft zijn hele zaak uitgedrukt in de schrift, daarom is de hele zaak al bekendgemaakt. Hij ziet er slechts op toe dat het gebeurt, zie? Nee, hij ziet er slechts op toe dat het lichaam gevormd wordt en het opnieuw terugkomt tot de vorm van zijn bruid. Goed. Gelovigen geloven het, zoals Abraham die dingen die ermee in tegenstelling waren noemde alsof ze er niet waren. Dit woord onderscheidt ook de geheimen van het hart. Hebreeën 4 vers 12. Het onderscheidt de geheimen van het hart. Profeten begrepen niet altijd wat ze schreven of wat ze zeiden. Anders zouden ze het onder geen enkel beding gezegd hebben als ze het hadden kunnen begrijpen. Zie? Maar de Bijbel zegt dat zij gedreven werden door de Heilige Geest. Gedreven. Wanneer de Heilige Geest u drijft, dan beweegt u. De mens, God sprak eertijds en op velerlei wijze tot de profeten, die gedreven werden door de Heilige Geest. Daarom raadpleegden gedurende alle eeuwen de mensen die geestelijk waren, de profeten, omtrent de tijden en wat er gebeuren zou. De profeetschrijver moest in voortdurende gemeenschap zijn met de auteur. Zie? Hij moest voortdurend leven in de tegenwoordigheid van de auteur om te weten hoe het boek moest worden. Zie, de profeetschrijver had zijn pen voortdurend klaar liggen in voortdurende gemeenschap met de auteur die God was om op te schrijven wat hij zei dat opgeschreven moest worden. Zie? Wat laat zien welk soort leven hij moest, een afgezonderd leven van al zijn broeders. Nu, daarom had de profeet zijn gedachten voortdurend gericht op wat God zei, niet op wat mensen dachten. Wat men in het tijdperk dacht, wat de kerk dacht, wat het koninkrijk dacht, wat God dacht. Hij drukte alleen maar Gods gedachten uit. In woord. Omdat een woord een gedachte is die uitgedrukt wordt. Begrijpt u het nu? Het woord is een gedachte die wordt uitgedrukt, dus wachtte de profeet op Gods gedachten. En wanneer God zijn gedachten aan hem openbaarde, drukte hij ze uit in woord, zo spreekt de Heer. Kijk, niet zo spreek ik de profeet, maar zo spreekt de Heer. Zie, goed. Daarom trotseerden zij koninkrijken en gemeentetijdperken, waarop in hun dagen, als men dat deed, de doodstraf stond. Als u voor een koning zou gaan staan en hem zo spreekt de Heer zou vertellen dat en dat gaat gebeuren, dan zouden ze uw hoofd eraf gehakt hebben. De kerk zou u er regelrecht ter dood brengen als u dat deed. Maar deze profeten waren moedig. Waarom? Zij werden gedreven door de Heilige Geest, zie? En daarom werden zij moedig. En zij schreven het onfeilbare woord van God. Er waren veel die probeerden die profeten na te bootsen, zoals priesters en dergelijke. En wat deden zij? De zaak in de war schoppen. Dat is alles. Ze konden het niet. Omdat God een man voor het tijdperk had uitgezocht en de boodschap had uitgezocht en zelfs de aard van de man. En wat in dat tijdperk verkeerd zou gaan. En wat hij zou kunnen overbrengen. Hoe hij met de natuur van die bepaalde man de ogen van anderen zou kunnen verblinden. De woorden die de man zou spreken, de wijze waarop hij zou optreden, zou anderen verblinden en de ogen van anderen openen, zie? Hij kleedde de man in het soort kleding dat hij was. De aard, de ambitie. En alles precies zoals hij moest zijn, geheel volmaakt uitgezocht voor die bepaalde mensen die hij in dat bepaalde tijdperk eruit zou roepen. terwijl anderen daar naar hem kunnen staan kijken en zeggen, wel, ik kan niet, daar is, ik kan het niet zien. Ze waren verblind. Jezus kwam op dezelfde wijze gekleed, de onsterfelijke God, gekleed in menselijk vlees, en omdat hij in een kribbe werd geboren, in een stal vol met mest, geen plaats om zijn hoofd neer te leggen, geboren, naar men dacht, onder een onwettige naam die men hem oprikte. Zie? Al deze dingen die hij was, en hoe hij opgroeide als de zoon van een timmerman, dat hij geen scholing ontving. Hij had min of meer niets te maken met de wereld, met de wijsheid van deze wereld. Hij had er niets mee van doen. Met de beschaving van deze wereld, met opleiding of zoiets, had hij helemaal niets van doen. Waarom? Hij is God. Het zou botsen. Als hij zou proberen ergens naar het seminarie te gaan om iets te leren wat de kerken van deze wereld doen. Wat een wereld. Wel, het zou zelfs niet, het zou helemaal niet overeenkomen met zijn begrip. Want hij was God. Dus opleiding, scholing, bijbelscholen en dergelijke zijn absoluut tegen de wil van God. Het hele opleidingssysteem is tegen God. Alles onderwijst voortdurend bij God vandaan. Als ik een man hoor zeggen dat hij dokter in de filosofie of in de letteren is, dat brengt hem dan voor mij zoveel verder van God vandaan. Zie, door die opleiding te volgen heeft hij zichzelf juist verder verwijderd van datgene wat hij eigenlijk zijn roeping was om te doen. Dat is juist. Merk nu op dat ze gedreven werden door de Heilige Geest. En nu, dat betekent niet dat er geen geschoolde mannen binnenkomen. Kijk naar Paulus. Ik veronderstel dat er in zijn dagen geen knappere man was dan Paulus, die Saulus van Tarsus was. Hij was opgeleid onder Gamaliel, een van de grootste leraren van die tijd. Een grote, strenge Hebreeër, fariseer, wat groepering betreft. En Paulus werd door hem opgeleid. Hij kende de hele Joodse godsdienst. Maar toen hij naar de gemeente toe kwam, zei hij, ik ben nooit tot u gekomen, in de wijsheid van mensen enzovoort. Want als u dat zou willen, zou u daarop vertrouwen. Maar ik kwam tot u in de kracht van en betoning van de Heilige Geest, opdat uw geloof in God zou rusten. Daar hebt u het, zie? Dat is juist. Velen probeerden deze man mensen na te bootsen, maar ze maakten de zaak helemaal in de war, precies zoals ze vandaag doen. Er was iemand opgestaan voor de tijd van Jezus, die 400 mensen had verleid. En weet u wat de schrift hierover zegt, dat men probeert iets te doen voordat de tijd gekomen is? En sommigen van hen probeerden hem na te bootsen en ze waren allemaal dit, dat of iemand anders. En hij zei dat er in de laatste dagen valse christenen zouden opstaan en valse profeten die tekenen en wonderen zouden doen. We hebben het allemaal, zie? Maar dat doet niets af van het echte. Het maakt alleen dat het nog helderder schijnt, omdat wij een echte Christus hebben en geen valse. Nu, wij beseffen dan dat God zijn profeten zond. Dat was de wijze die hij gebruikte om zijn woord tot de mensen te brengen door de lippen van zijn profeten. Merk op, zoals u weet zei Mozes, als u het zou willen lezen, het staat in Exodus het vierde hoofdstuk, de versen 10 en 12, waar Mozes zei dat God tot hem sprak. God sprak tot een man van lip tot oor. En zei, ik ben slecht ter talen, dat zei Mozes, ik ben onbekwaam, ik kan niet gaan. Zei, wie doet hem spreken? Of wie doet hem stom zijn? Wie laat hem zien of wie laat hem horen? Ben ik het niet, de Heer? Zei, ik zal met uw mond zijn, zie, dus. En Jeremia zei, als u dat zo wilt lezen in Jeremia 1 vers 6, daar zei Jeremia, God legde woorden in mijn mond. Zie? Hij sprak van lip tot oor met de ene profeet en sprak door de andere profeet. Hij had helemaal geen controle en sprak door zijn lippen. Hij heeft wegen om zijn woord te doen uitgaan, weet u? Jazeker. Dus u ziet dat de Bijbel Gods woord is. Gods woord is. En niet het woord van de mens. Mozes zei, God sprak tot mij met een stem en ik hoorde hem en ik schreef op wat hij zei. Jeremia zei, ik kon helemaal niet spreken. En het eerste wat er gebeurde, weet u, was dat mijn lippen spraken en ik schreef het op. God sprak door zijn lippen en het gebeurde. Daniel, Jesaja enzovoort. Al deze profeten hadden bijna precies hetzelfde. Weet u dat alleen al in het Oude Testament die profeten meer dan 2000 maal zeiden. Zo spreekt de Heere. Nu als een man zegt, zo spreekt de Heere, dan is het niet de man die spreekt. Als hij het zou doen, zou hij geen profeet zijn, maar een huichelaar, zie. Omdat het nooit zou gebeuren. 1 kans op de 100.000 keer zie dat zij het zouden kunnen raden. Maar als het zo spreekt de Heer is, dan heeft de Heere God het gezegd. Als ik zou zeggen, zo spreekt Orman Neville. Of mijn broeder zou zeggen, zo spreekt de Heer Man. Als ik zou zeggen, zo spreekt broeder Veel. Of iemand van deze andere broeders, iemand anders van u. Dan zou ik spreken wat u zei. Als ik getrouwd ben, zeg ik precies wat u zei. En omdat deze mannen profeten waren, zeiden zij, ik ben het niet. Ik heb er niets mee te maken, maar het is zo, ze spreekt de Heere. Dus de Bijbel is, zo spreekt de Heere door de profeten. Let op, zij namen Christus geest aan en voorspelden de gebeurtenissen die zouden plaatsvinden. Over voorspellingen gesproken. Ze zeiden wat door de eeuwen heen zou plaatsvinden terwijl ze zaten, stonden, lagen of liepen met de geest van Christus op zich, in zoverre dat zij handelden als Christus. En lezers zouden bij het lezen misschien denken dat de profeten over zichzelf spraken. Herinnert u zich de kamerling toen hij Jesaja 53 vers 1 las? Over hoe hij verwond werd voor onze overtredingen, verbrijzeld voor onze ongerechtigheid. De straf die onze vrede aanbrengt op hem was en door zijn striemen ons genezing is geworden. De kamerling zei tegen Filippus over wie spreekt de profeet, over zichzelf of over iemand anders. Zie, de profeet sprak alsof hij het zelf was. Kijk naar David die het uitschreeuwde in de geest. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al mijn beenderen staren mij aan. Naar mij, David. Zij hebben mijn voeten en mijn handen doorgraven. David, zij doorboden mijn voeten en mijn handen, maar gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult gij toestaan dat uw heilige de verderving zie, alsof David over zichzelf sprak als zijnde heilig. Het was de zoon van David. Dat ontkiemde geestelijke zaad dat daar doorheen kwam. Ofschoon David zelf een klit was, was er aan de binnenkant daarvan een tarwekorrel. Begrijpt u het? Dus de hele Bijbel is niet het woord van mensen, nog werd het geschreven door mensen, gebracht door mensen, nog kan het door mensen geopenbaard worden. Het is Gods woord, geopenbaard door God zelf, zijn eigen uitlegger. Christus, die zichzelf openbaart in zijn eigen woord. Kijk naar Christus, die hier op de achtergrond stond, in David. David kon toen zelfs niet denken. Zijn verstand had hem als het ware verlaten. En hij hing aan het kruis. Zoals u dit beeldje hier ziet. Hangend aan het kruis, schreeuwend, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al mijn beenderen staren naar mij. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Ze hebben mijn zijde doorstoken. Zie? Waarom zijt gij zo verre van mij? Al de stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze schudden hun hoofd en zeggen, hij vertrouwde op God, dat hij hem zou verlossen. Laten we nu eens zien of hij hem zal verlossen. Dezelfde woorden sprekend. Dus u ziet dat toen God hier op aarde werd gemanifesteerd, hij diezelfde woorden sprak als David. Begrijpt u het? Dus u ziet dat het niet het woord van de mens is, het is het woord van God. Daar was God in David. Dat was David niet, hij wist niet wat hij zei. Hij was gewoon zo in de geest, zo was het ook met Mozes. Hij was zo in de geest, weggenomen uit de dimensie waarin hij leefde, en stond daar van aangezicht tot aangezicht in dat brandende braambos, sprekend tot God zelf. Hij zei, doe uw schoenen uit, de grond waarop u staat is heilige grond. Ik stel me voor dat toen Mozes daar wegging, hij dacht, wat is er gebeurd? Wat vond er plaats? Wat was het? Hij zei, ga naar Egypte, ik zal met u gaan. Hij zei, het is zo werkelijk voor mij, ik moet gaan. Hij nam zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kind, liever gezegd, en zijn stok in zijn hand en vertrok naar Egypte om het volk te verlossen. Zie? God zelf sprekend door de profeten. Zie? Ze waren absoluut, het waren niet de profeten, het was God. Omdat de profeten uit zichzelf die dingen niet konden zeggen. Wie heeft onze prediking geloofd? Zei Jesaja. Zie? Wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm des Heren geopenbaard? Hij zal voor ons opgroeien als een kalf in een stal. En ook, nochtans werd hij verwond voor onze overtredingen, verbrijzeld voor onze ongerechtigheid. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen zijn we genezen. We werden toen in dat tijdperk, in Jesaja's tijd, die leefde 800 jaar voor Christus, genezen. Zie? Door zijn striemen werden wij, verleden tijd reeds, genezen. Oh my, hoe volmaakt is het woord van God. Vertrouw erop, mensen. Het is het enige dat u kan redden. Amen. Alle andere woorden, het doet er niet toe hoe mooi ze geplaatst worden, hoe en waar ze vandaan komen, uit welke denominatie ze komen, of hoe knap de man is. Alles wat tegen het woord is, moet absoluut genegeerd worden. Als u die schriftplaats wilt opschrijven, het staat in Galaten 1 vers 8. Zie, Paulus zei, maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Met andere woorden, als een engel tot u zou komen, uit de hemel, een helder schijnend engel, en daar zou staan, jongen, dat zou voer zijn voor deze dag, is het niet? Als een helder schijnende engel daar zou komen staan, en dingen zou zeggen die in strijd zijn met het woord, dan zegt u, Satan, ga weg van mij. Juist, of het nu een bisschop is, als hij een, wat hij ook is, geloof hem nooit als hij niet precies woord voor woord in de overeenstemming met die Bijbel spreekt. Houd hem in de gaten, hij zal u nu met de Bijbel wegvoeren en zal u naar een zekere plaats brengen en daar vastzetten. Wanneer u ziet dat de Bijbel het ene zegt en hij gaat eraan voorbij, houd hem daar in de gaten. Zie, zo deed hij bij Eva. Hij kwam eraan en zei alles precies juist. Wel, God zei dit. Dat is juist, Eva. Amen. Wij geloven dat beide. Wel, God zei dit. Amen. Wij geloven dat beide. God zei dit. Wij geloven dat zeker. Wel, maar God zei dat we zullen sterven. Wel nu, je weet dat hij is een goede God. Hij zei niet dat hij dat niet zou doen, weet u, maar zeker, oh, daar is hij. En als hij toen zo bedriegelijk was, en er is in de Bijbel staat dat hij in de laatste dagen, als het mogelijk was, de uitverkorenen zou verleiden, waar behoren wij dan vandaag te staan, vrienden? Nu, deze kleine zondagsschoollessen behoren tamelijk dicht tot onze harten gebracht te worden, weet u, om te zien, we behoren heel nauwkeurig te luisteren en bezien hoe verleidelijk die zaak is. Let op, wij kunnen niet, wij moeten niet luisteren naar het woord van enig ander mens. Het maakt ons niet uit hoe knap, hoe beschaafd hij is. De Bijbel zegt in Spreuken dat wij redeneringen ter neer moeten werpen. Zie, nu hier in het tweede gebied, het eerste gebied zijn uw zintuigen van zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Dat is in uw uitwendige lichaam. Aan de binnenkant van het lichaam, het welk de geest is, zijn redeneringen en gedachten enzovoort. We moeten die alle ter neer werpen. We kunnen niet redeneren en zeggen, nu wacht eens, als God een goede God is. Er wordt ons vandaag zoveel verteld dat hij dat is. Als hij een goede God is, dan zal ik, als ik oprecht ben, hoewel ik niet kan zien dat in die Bijbel juist is, als ik maar oprecht ben, dan word ik gered. U zult verloren zijn. Als ik naar de kerk ga en gewoon de dingen doe waarvan ik geloof dat ze juist zijn, en probeer dat hoog te houden waarvan ik denk dat het juist is, wel dan zal ik, u bent nog steeds verloren. Er is een weg die een mensenrecht schijnt te zijn, maar het einde daarvan is de dood. Zie, u zult niet gerecht zijn, u zult verloren zijn. Zie, het gaat om die innerlijke controleur. Wel, ik sprak in tongen, broeder Brennen. Gelooft u niet in spreken in tongen, broeder Brennen? Absoluut. Wel, ik juichte. Gelooft u daar niet in? Jazeker. Ik leef een goed christelijk leven. Gelooft u daar niet in? Jawel. Maar toch betekent dat niet dat u gered bent. U bent een goed persoon. Netjes, zedelijk, heilig. Een goed persoon. Dat waren die priesters ook. Door en door godsdienstig. Zo godsdienstig dat als iemand verkeerd uitlegde, hij ter dood gestenigd werd. De doodstraf voor het bedriegen met Gods woord betekende de dood. Dat is er vandaag met ons land aan de hand. De reden waarom wij vandaag zoveel losbandige dingen op aarde hebben, is omdat de straffen niet streng genoeg zijn. Als een man betrapt zou worden die er met een vrouw van een ander vandoor ging, dan zou men hem beide in het openbaar moeten castreren, juist publiekelijk en dan loslaten. Dat is juist. Als iemand betrapt wordt op iets die iets verkeerds doet op de weg, hard rijden, dan zou men hem niet minder dan 10 jaar moeten geven. Hij begaat moord met voorbedachte raden, zie. Als u er zulke straffen voor geeft, dan remt u ze af. Maar als een of andere verkeerde politicus zich tot deze persoon wendt en zich ervan kan afmaken door te zeggen, wel, hij had een beetje gedronken, hij bedoelde dat niet. En hij zou een man doodrijden met zijn vrouw en een aantal onschuldige kinderen. En om dan Ricky zo te laten gaan, dan is dat politiek. Dat is de wereld, dat is de duivel. God zei dat als een man of vrouw op overspel werd betrapt, dat men hen zou meenemen om hen te stenigen, dat maakte er een einde aan, zie. Zelfs als er op betrapt werd dat hij het gewicht van een stok op de Sabbatdag oppakte, neem hem mee en stenig hem. Ze leefden daarbij. En nu, ziet u, hebben wij dat soort wetten niet meer. Maar voor de christen, de gemeente tot wie ik vanmorgen spreek, is die wet van God in uw hart, zie. U hebt geen verlangen om het te doen. Die zit hier van binnen. U wilt Gods wet zo volmaakt houden. Het doet er niet toe wat het is. U wilt gewoon zijn wat als God een deurmat bij de deur nodig heeft en hij wil dat u die deurmat bent, dan bent u zo gelukkig om dat te zijn. Het doet er niet toe wat het zou zijn. U wilt die deurmat zijn, zie. Wat God ook wil dat u doet, dat wilt u doen omdat het God is. Nu, daar vindt u werkelijk uw echte, zuivere, waarachtige liefde voor God. Nu, wij ontdekken dan dat wanneer een engel iets anders zou prediken dan hetgeen wat reeds in de Bijbel gezegd is, dat hij vervloekt zij. Niemand kan dat. Je kunt dat niet doen. Het moet precies op de wijze zijn zoals het gesproken is. En eveneens lezen wij in Openbaring 22, 18 en 19, als iemand hier één woord aan toe zal voegen, of er één woord van af zal nemen, dat God zijn deel uit het boek des levens zal wegnemen. Juist. God zal zijn deel wegnemen, of hij nu prediker is, of wat hij ook mag zijn, en zijn woord, zijn naam geschreven staat in het boek des levens. God zei, ik zal hem regelrecht uitwissen. Dat is juist. Als hij er één ding aan toevoegt, of er één woord van afneemt. Zo onfeilbaar heeft God zijn woord gemaakt. Zie? U kunt tot de kerk toevoegen, of van de kerk afnemen, maar voeg niets toe aan het woord, of neem er vanaf, omdat God onmiddellijk uw naam uit het boek des levens zal wegnemen, want dan is het afgelopen met u, zie? U kunt er niet aan toevoegen of van afnemen. Het is gewoon precies wat, en hij heeft geen uitlegger nodig, want in de Bijbel staat dat God zijn eigen uitleg van de Bijbel geeft. De schrift laat geen eigenmachtige uitleg toe, zei Petrus. Goed. En heel de schrift is goddelijk geïnspireerd, goddelijk op orde gesteld, en de hele zaak is een openbaring van Jezus Christus. In het Oude en Nieuwe Testament werd zijn komst voorzegd wat hij zou doen als hij hier was en wat hij zou doen in de tijdperk dat nog zou komen. Dus dat maakt hem tot dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Zie? Zoals in de Hebreeënbrief toen Paulus het beschreef, hij is God Jezus Christus gisteren van het Oude Testament, hij is Jezus Christus vandaag, gemanifesteerd in het vlees, en hij is Jezus Christus voor immer, in de geest, die zal komen. Zie? Zie, dezelfde gisteren, heden en voor immer. En hij leeft voor immer om zijn woord te laten leven, namelijk datgene waarvan hij sprak dat het er voor dat tijdperk zou zijn. Hij leeft. Hij was levend in het Oude Testament, gemanifesteerd. Ik wil dat u hier een klein ding laat, ik wil u hier een klein ding laten zien, als u het kunt verdragen. Let op. Toen Jezus gemanifesteerd werd in het Oude Testament, zoals wij het geloven, u predikers daarbuiten, u kunt erover reden twisten, u kunt doen wat u wilt, maar ik spreek voor mijn, wat ik denk, zie. Toen Jezus gemanifesteerd werd in het Oude Testament, in een theofanie, in de persoon van Melchizedek, geen priesterschap, maar een persoon, een man, zie, want deze man was nog niet geboren. Maar hij was in een theofanie, want hij had geen vader en moeder, hij was God zelf. Hij werd gemanifesteerd in de gedaante van een man, genaamd koning van Salem, hetwelk is koning des vredes en koning der gerechtigheid, zie. Hij was Melchizedek. Hij had nog vader, nog moeder, begin der dagen, nog einde des levens. Zie, het was Jezus in een theofanie, in de gedaante van een man. Kunt u dat volgen? Goed. Daarna werd hij werkelijk menselijk vlees gemaakt. En woonde onder ons in de persoon van Jezus Christus zelf, geboren uit de maagd Maria. Hij kwam in die gedaante, zodat hij kon sterven. En ging terug naar de hemel. Nu, in deze laatste dagen heeft hij beloofd zich opnieuw te manifesteren in de volheid van zijn vlees. In geest. Zie? Want zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Kijk nu naar Sodom, hoe haar toestand en wat er plaatsvond. Jezus Christus gemanifesteerd zijnde in lichamelijke vorm van zijn gemeente vandaag. Zie? Hetzelfde doende, hetzelfde werk, dezelfde dingen die hij aldoor deed, nooit veranderend, de eeuwige. Zie? En vandaag heeft hij zichzelf op aarde gemanifesteerd in de menselijke lichamen, onze menselijke lichamen, die hij geroepen heeft, en heeft precies dezelfde gedaan als hetgeen hij eertijds deed ten tijde van zijn vlees op aarde. En vandaag doet hij hetzelfde, want God sprak eertijds tot de Vader door de profeten in deze laatste dagen door zijn Zoon Jezus Christus. Zie? De Zoon die in de laatste dagen geopenbaard wordt, God gemanifesteerd in menselijk vlees. Precies geplaatst voor de vernietiging van Sodom, het einde van de heidense wereld. Ziet u het? Er zijn drie manifestaties. Nu, het volgende dat gebeurt is wanneer het allemaal verenigd is in die ene persoon, Jezus Christus, bruid en lichaam, bij de lichamelijke terugkeer van de Heer Jezus. Dat maakt zijn drie keer, toen hij op aarde werd gebracht, gedood, gekruisigd, opgestaan, zichzelf manifesterend in de vorm van zijn lichaam, dat zijn bruid is, de vrouw. Begrijpt u het? Zij is een deel van zijn lichaam. En de vrouw en de man zijn gewoon zo dicht bij elkaar, dat ze zijn hetzelfde. Zij behoren het in ieder geval te zijn. Daar zijn ze, zie, ze worden gewoon precies hetzelfde gemanifesteerd. Zij is een deel van hem, omdat zij uit hem werd genomen. En de bruid vandaag is uit het lichaam van Christus genomen. En zij handelt en doet precies zoals hij heeft gezegd dat zij zou doen in deze dag. De bruid, de koningin. Koning en de koningin. Goed. Het wordt al laat, dus zullen we haast moeten maken om het af te krijgen. Goed, de hele Bijbel is de hele openbaring van Jezus Christus, die zich aan ieder tijdperk bekend maakt. Hij maakt zichzelf bekend in de dagen van Luther als een fundament, de gemeente, de voet, de benen. Zoals hij deed bij koning Nebukadnezar, herinnert u zich hoe hij die dromen droomde? Hoe hij het vanaf het hoofd naar beneden kwam, zie? Nu komt hij van de voeten opwaarts, zie? In het Babylonische koninkrijk toonde hij hoe alles in het Oude Testament ernaar verwees, dat hij vanaf het hoofd naar beneden kwam, totdat hij neerkwam als God zelf die in vlees werd aan de voet van, de ladder. Nu hier in het Nieuwe Testament brengt hij zichzelf weer regelrecht terug tot het hoofd van goud, om gekroond te worden, zie? Begrijpt u het? Zie, God was in het begin en hij bleef neerkomen door de profeten steeds maar door, totdat God zelf mens werd, zoals wij, helemaal aan de voet van de ladder, een baby geboren in een kribbe, gehaat, verworpen, veracht, met een slechte naam en alles wat hij was. Toen begon hij te stijgen, zie, en vanaf de voeten begon hij de gemeente op te bouwen. De bruid, terugkomend en nu uitkomend bij de hoofdsteen, waar het geheel wordt samengevoegd en het dit enorme verheerlijkte lichaam van Jezus Christus vormt. God wordt in ieder tijdperk door zijn beloofde woord aan dat tijdperk geopenbaard. Laten we nu even kijken naar enige van zijn beloften voor vandaag, terwijl we gaan sluiten met deze laatste woorden. Nu, God is zich aan het openbaren in de avondlichttijd. Laten we eens zien. Ik heb hier heel wat schriftgedeelten opgeschreven. Zoals u op dit blaadje kunt zien hoeveel schriftplaatsen hier staan opgeschreven. Maar we hebben nog ongeveer 15 minuten tot 12 uur. Ik wil eindigen en ik ben vanmorgen tijdens het spreken niet hees geworden. Soms maken deze airconditioners me echt hees. Dus als broeder Neville niet... Hebt u vanavond niets? Nee? Wel, ik zal... Als het goed is, dan heb ik iets. Ik vond onlangs een sigarettenpakje dat er in het bos lag. En ik kreeg door dat sigarettenpakje een boodschap voor vanavond, zo de Heer wil, zie. Ik heb dus deze schriftplaatsen hier, maar ik wil niet over tijd zijn, zodat u terug kunt komen. Een sigarettenpakje, dat spreekt goed. Ik liep door de bossen en daar lag een sigarettenpakje. Ik liep gewoon door en ik dacht, wel, iemand is mij voorgegaan. En iets zei, keer terug en raap dat op. En ik dacht, een sigarettenpakje oprapen ik niet. Iets zei, keer terug en raap dat sigarettenpakje op. En ik keek terug en daar lag een oud leeg pakje en ik zag iets. Ik zal u er vanavond over vertellen, zo de Heere wil. Goed. We zullen nu gedurende enige ogenblikken over avondlichten spreken. De Bijbel voorspelt dat er een tijd zal komen in de afsluitingstijd, dat de zon tevoorschijn zal komen en dat er een avondtijd zal zijn. We weten dat alle, niet waar? Wij die vertrouwd zijn met onze boodschap van de Heer Jezus voor vandaag, wij geloven dat er een avondlicht zal zijn. En dit avondlicht, natuurlijk het grote licht zal komen als Jezus zelf hier op aarde gemanifesteerd zal worden, of boven in de hemelen, als hij zijn bruid wegneemt en dan zal het duizendjarige vrederijk een aanvang nemen. Maar wij zullen een van de verschrikkelijkste tijden moeten doormaken die er ooit eerder voor menselijke wezens waren weggelegd. En ik wacht gewoon op dat uur, als wij kunnen, als iedereen een kans zal krijgen om vrij van zijn werk te zijn en om een paar dagen te besteden, en we ergens een plaats kunnen bemachtigen waar ik over deze plagen kan spreken en over de dingen die in die dagen gebeuren zullen, en wij er 2 of 3 weken voor kunnen uittrekken om dat bij elkaar te brengen, als de Heer mij laat leven en zal inspireren om het te doen, om te zien hoe die dingen zullen komen en die donderslagen, dan zult u ontdekken waar die man en die mensen over gedroomd hebben en al die dingen en daar en het zal geschieden, zie. U zult opmerken wat zij openbaarden, die grote donderslag, komend uit de hemelen. Nu, natuurlijk weet ieder van u dat ik weet wat dat betekent. Zie. Maar laten we gewoon wachten totdat de tijd ervoor komt, zie. Wanneer het zover is, want dan zal het meer de geschikte tijd zijn. Nu, we gaan enkele van deze schriftgedeelten die hierop staan, lezen. Nu, bij het komen van de avondlichten... Nu, we merken op dat het hetzelfde licht zal moeten zijn dat er in de morgen was. Want er is niet 1 zon in de morgen en een andere zon in de avond. Het is dezelfde zon. Dezelfde zon die er 's avonds is, is er ook in de morgen. Het is 's morgens dezelfde zon als in de avond. En er staat die bepaalde dag, de dag tussen die tijd, zal zijn als een soort akelige donkere dag. Die dag nog nacht genoemd kan worden. Daartussenin. Zie, dat is het vormen van het lichaam. Opkomend van de voeten. Toen hij hier op aarde was, was hij de zoon, het licht. Toen werd hij gedood. De gemeente nam zijn plaats in. Toen kwam het martelaarschap en gingen ze door de donkere middeleeuwen heen. Toen begonnen ze te bouwen aan het fundament. Tevoorschijn komend.
Waar komt het dan het gezicht vandaan, bovenin het hoofd? Ziet u dat het visioen van Nebukadnezar? Zie hem neerkomen vanaf het begin van het tijdentijdperk, voordat het bloed voor hen vergoten werd en een verzoening had aangebracht. Zij waren proselieten die werden binnengebracht. Maar let op, het ging regelrecht naar beneden, regelrecht tot de bodem in symboolvorm, zie. En het werd omlaag gebracht en toen begon het weer terug te komen. De gemeente kwam terug vanaf de voeten naar boven toe. Nu is het in het hoofdtijd, let nu op het licht. U kunt niet zien met uw handen, hoewel ze een deel zijn van het lichaam. U kunt niet zien met uw oren, toch kunnen ze horen. U kunt niet zien met uw neus, toch ruikt hij. U kunt niet zien met uw lippen, hoewel ze spreken. Zie, dat was het Pinkstertijdperk, maar nu is het in het oogtijd. Het zien, zie. Nu, er is geen enkel bewegend gedeelte boven het oog, is dat juist? Het volgende is de intelligentie, het wel Christus zelf is, die het hele lichaam bestuurt. Geen beweging daarboven, zie. Al het andere heeft bewogen, zie. Uw voeten bewegen, de spieren in uw benen bewegen, alles beweegt. Bewegen, uw oren kunnen bewegen, uw neus, uw lippen enzovoort, maar na uw ogen is er niets dat beweegt. Daarom beweert men dat mannen snel kaalhoofdig worden, omdat er geen oefening is om de spieren te ontwikkelen in het haar, de schedel, zie. Er is daar geen kussentje, zodat ze daar bloed in kunnen krijgen. Het bloed zal er niet doorheen pompen. Zie, het gaat niet omhoog om bloed te leveren, want de haarwortel leeft door het bloed. En nu stellen wij vast dat dat deel, ziet u, dat er niets boven het oog is. Nu laten we eens zien, het zal licht zijn omtrent het midden van de dag. In de avondtijd. Waarvoor wordt het licht gezonden? Opdat u kunt zien waar u bent. Hoe u moet lopen. Is dat juist, om te zien waar u bent. Het zal licht zijn omtrent de avondtijd. Nu, wij nemen dat nu en vergelijken het met Malachi 4. Hij beloofde dat er opnieuw licht zou komen in de avondtijd, zie. Want ziet, zal u de profeet Elia zenden en hij zal het hart van de kinderen terugherstellen tot de vaderen. En de vaderen tot de kinderen, is dat juist? Opdat ik niet kom en de aarde sla met de ban. Laten we nu Johannes nemen, of Lucas 17, vers 30, en bezien wat Jezus daar profeteerde toen hij zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn. Nu, herinner u, merk op, dit is in de tijd dat de Zoon des Mensen geopenbaard zou worden. De openbaring van de Zoon des Mensen. Nu, de Zoon des Mensen werd werkelijk potentieel geopenbaard gedurende enkele ogenblikken daar, vlak voordat Sodom werd verbrand. Nu, die man was Elohim. Dat was God. En Jezus is God. En God werd daar gedurende enkele ogenblikken potentieel geopenbaard om met Abraham te spreken tijdens het onderzoekingsoordeel. Gedurende korte tijd werd de Zoon des Mensen geopenbaard. De Zoon des Mensen, Elohim. Begrijpt u het, gemeente? De Zoon des Mensen, Elohim, werd slechts gedurende een paar ogenblikken, een paar minuten geopenbaard. Want Sodom werd direct de volgende morgen verbrand. Wanneer? Voordat de zon weer op kon komen. Er kan dus geen organisatie overblijven. Ook kan er geen verdere vooruitgang zijn dan wat er nu gaande is. Want ze zal verbrand worden voordat de dag weer aanbreekt. De opwekking is voorbij over het hele land. Er zullen geen opwekkingen meer zijn. Grote, allesbestrijkende opwekkingen. Dit land zal het nooit meer ontvangen. U zou een intellectuele vergadering kunnen hebben, maar ik bedoel een geestelijke opwekking. We hebben er alles van gezien. Ik hoop dat u het vat. Ik zeg het zo dat ik hoop dat u het begrijpt. Zie, het is voorbij. Een fijne prediker zei pas geleden, broeder Branham, als ik maar de vreugde van de Heer in mijn hart kon hebben. Ik zei, zoon, de opwekking is voorbij. Zie? Nu, de stabilisatoren zijn op het schip geplaatst. Grote angstaanjagende golven bevinden zich hier buiten voor ons. Maar wij weten dat we juist voorbij die golf ginds de kust naderen, zie. We naderen de kust. Blijf slechts stabiel. Blijf slechts in het woord. Blijf bij God. Het doet er niet toe hoe u zich voelt of wat dan ook. Blijf precies bij het woord. Laat het stabiel blijven terwijl u al deze grote oude wolken rondom ons ziet. En aankomende stormen en atoombommen en al het andere waar men over spreekt. Maar onze stabilisator blijft regelrecht in het woord. God zei dat het hier zou zijn en we zullen aan al die dingen het hoofd bieden. Ja, we zullen er regelrecht overheen gaan. Ja, inderdaad. Zij kunnen ons niet doen zinken. Zij kunnen ons nu niet doen verdrinken. U stopt ons in het graf, we zullen er weer uitkomen. Dat is alles wat er aan de hand is. Er is geen manier ter wereld om het naar beneden te houden. We zullen het allemaal trotseren omdat onze hoofdkapitein aan de andere zijde roept. We zijn geankerd in Jezus. De stormen des levens zal ik trotseren. Ik ben geankerd in Jezus. Ik zal geen wind nog golven vrezen. En wat er ook gebeurt, laat maar komen wat er wil. Het maakt geen enkel verschil. We zijn precies daar geankerd in Jezus. Als ik leef, zal ik leven tot eer van God. Als ik sterf, dan zou ik kunnen sterven tot eer van God. Ik wil alleen maar voor de eer van God leven. Dat is al wat ik wil. Wanneer dat allemaal voorbij is, wil ik niet langer blijven. Ik wil daarheen gaan naar mijn beloning, die Hij voor mij kocht. Niet wat ik verdiende, maar wat Hij voor mij kocht. Wat Hij aan mij gaf door zijn genade. Dus wij zien dat het avondlicht hier is. En wat heeft men aan een licht als men geen oog heeft? Om te zien hoe men daarin moet rondgaan. Wat is het avondlicht? Het licht komt om iets te openbaren. Is dat juist? Als hier iets is dat u voelt en u kunt in de duisternis niet begrijpen wat het is, draai dan een licht aan. Het is om te openbaren. Wat moet Malachi 4 doen? Zie? Hetzelfde. Wat moest de opening van de 7 zegels doen? Terwijl al deze denominaties ronddobberen in deze rommel, het is om te openbaren. Naar buiten te brengen. Als u helemaal geen oog hebt, wat is dan het nut van een openbaring? Er moet eerst ogen zijn om te zien. Is dat juist? Om Malachi 4 te openbaren. Lucas 17, vers 30. Johannes 14, vers 12. En ook Johannes 15, 24, 16, 13. En ook om openbaring 10, vers 1 tot en met 7 te openbaren. Het openen van de 7 zegels. En de boodschap van de 7e engel. Om te openen, te openbaren, wanneer het avondlicht gekomen is. Nu, als iemand... Wat waren de mensen in het Laodicea-tijdperk? Naakt. Zijn ze dat? Blind. Wat voor nut heeft het licht voor een blinde? Als de blinde leidt, vallen ze dan niet alle in de gracht? Naakt, blind. En ze weten het niet. Zelfs hun verstandelijke vermogens zijn weg. Hun geestelijke vermogens van verstandelijk, geestelijk begrip. Zie? Roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der welluste dan liefhebbers Gods, verbondsbrekers, valse beschuldigers, onmatig en verachters, verachters van degene die goed zijn, hebben een gedaante van godzaligheid, maar de kracht daarvan verloochend hebbende. De kracht van openbaring, ze geloven daar zelfs niet in, zie? Ze geloven niet in zulke zaken als profeten, ze geloven daar dus niet in. Ze geloven dat Malachi 4 een bepaalde kerk of een bepaalde organisatie moet zijn. Toen hij de eerste keer kwam, was hij een man. Toen hij de tweede keer kwam, met een dubbel deel kwam, was hij een man. Toen hij in de gedaante van Johannes de Doper kwam, was hij een man. Zie? In de laatste dagen, wanneer de avondlichten beginnen te schijnen, zullen de ogen geopend worden. En zult u zien waar u gaat. Dan is het lichaam al gevormd, staande op zijn voeten. Zich in beweging zettend, gedreven door de Heilige Geest. Welke? Dezelfde die bewoog over de profeten die de Bijbel schreven. Dezelfde Heilige Geest die zich beweegt in een lichaam dat vervuld is met de Heilige Geest. Om in de Heilige Geest bewogen te worden. Om uit iedere denominatie en familie en taal en volk vandaan te komen. Er was hier een kleine dame. Ze behoort niet tot deze organisatie of deze organisatie. Ze behoort bij een samenkomst. Bij deze samenkomst. Ze komt ergens anders vandaan. Ze kwam vanmorgen binnen en had daar een foto. Ze gaf deze aan mijn zoon die zeer verbaasd was. En ik weet niet of zij ooit hierover hoorde of niet. Ik weet het niet. Ze had een foto van deze engel des Heren die betrekking had op de 7 gemeentetijdperken. Toen de 7 zegels werden geopend daarbuiten. Toen dat gebeurde, ze zei dat ze er doorheen keek. En ze zag dat in de lucht staan in een droom. En zij keek daar doorheen en zag iemand in het wit voorwaarts marcheren. En daarachter zei ze, leek het op, zei broeder Brenda, dat was u. En ze zei, u marcheerde daarin. En achter u waren mensen van verschillende kleuren van die vaandels droegen. Uit Georgia, Alabama, allemaal verschillende plaatsen. Voorwaarts marcherend, komen tot in het hoofdschap waar Christus geopenbaard werd in het visioen. Oh, halleluja. We zijn in de laatste dagen en in de laatste uren van de dag. Ziet u hem nu in zijn woord? En heel zijn woord hier voor ons gemanifesteerd. O gemeente van de levende God, sta op. Geloof hem met alles wat in u is. Houd u vast aan dat kleine rad in het midden van het rad. Laat het iedere stap en iedere beweging die u maakt stabiliseren. Mogen iedere gedachte die u hebt onder controle staan van deze toren binnen in u. Want God is gezeten in zijn woord voor dit uur. In het avondlicht, het licht verspreidend. De blindheid van een vleermuis. U zou een licht aan kunnen doen en toch zou de vleermuis zo blind zijn dat hij niet zou kunnen vliegen. Een randzeil die al die nachtroofdieren en dergelijke, kakkerlakken enzovoort, kunnen niet zien bij daglicht. Ze weten er helemaal niets over. Ze kunnen niet zien en we aan de avond dichter zijn gekomen. Iedere gelijkenis waar we ook heen gaan, naar de natuur, naar de Bijbel, naar het beeld dat Daniel zag. En de koning van die tijd. Wat zij allemaal zagen, en al deze dingen, iedereen, iedere gedaante, iedere beweging, iedere plaats in het lichaam, laat ons precies de toestand van het uur zien waarin we leven. Geen andere beweging kon daarboven komen. Er was een beweging van de hand, naast de liefde, Wesley. Er was een beweging van het fundament, Luther. Naast de liefde, nimmer was er een tijdperk dat er meer van had. Er werd de beweging van Wesley genoemd. Ze zonden zendelingen uit naar de hele wereld. Een van de grootste bewegingen die gemaakt werd in het tijdperk daarvoor. Dan komt het Pinkstertijdperk, dan komen de verschillende vingers enzovoort binnen. Het Pinkstertijdperk van tongen en neus enzovoort. Nu is het in de ogen. Wat voor goed zal licht doen voor ogen als er geen ogen waren om te zien? Eerst moeten er ogen zijn om te zien. En toen die kwamen, opende hij de zeven zegels en openbaarde het avondlicht. En al de geheimenissen nemend, die verborgen waren gedurende deze gemeentetijdperken. En die hij nu openbaarde, zoals hij beloofde te doen in Openbaringen 10, vers 1 tot en met 7. Hier bevinden we ons vandaag, midden in het woord geplaatst. En het woord aan ons geopenbaard door Jezus Christus. Want dit is het woord. En daar wij zijn onderdanen zijn, moeten wij dicht bij de auteur wandelen om het te begrijpen. Omdat het geopenbaard kan worden. O Heer, wat wilt Gij dat ik doe? Als ik naar de velden moet gaan om het evangelie te prediken? Of moet ik thuis blijven? Het maakt niet uit wat het is. Als ik een goede huisvrouw moet zijn. Als ik een goede moeder moet zijn. Als ik dit, dat of wat anders moet doen. Wat het ook is. Als ik een boer moet zijn. Als ik... Wat het ook is, Heer. Wat wilt U dat ik zal doen? Riep Saulus dat ook niet uit destijds. Heren, wat wilt U dat ik doen zal? Hij was onderweg om de hele gemeente in de gevangenis te zetten. Maar toen riep hij uit, wat wilt U dat ik zal doen? Toen het licht aanging als een grote vuurkolom die boven hem hing. Wat wilt U dat ik zal doen? Ik denk dat het een goed woord is om mee te sluiten en te zeggen, Heer, wat wilt U dat ik zal doen? Als ik precies nu deze schrift zo volmaakt geopenbaard zie, Heer, wat wilt U dat ik zal doen? Laat onze hoofden buigen. Ik vraag ieder die hier binnen is nu uw harten te doorzoeken. En die vraag te stellen, Heer, wat wilt U dat ik zal doen? En u mensen, als u nog aan de telefoon bent door het hele land, buig ook uw hoofd en vraag, Heer, wat wilt U dat ik zal doen? Ziende dat wij hier in de laatste dagen en de laatste uren zijn. Juist zo volmaakt voor ons. Zo duidelijk geopenbaard. Wat wilt U dat ik zal doen? Dierbare God, terwijl zij U die vraag stellen, vraag ik zelf aan U. Wat wilt U dat ik doen zal, Heer? Daar ik besef dat van iedere dag rekenschap moet worden afgelegd. En ik bid dat U mij wilt helpen, Heer, om zo te leven dat iedere dag kan meetellen voor Uw eer en heerlijkheid. Amen. Ik bid dat U iedereen in het hele land en hen die hier in de tabernakel aanwezig zijn, wilt helpen, terwijl wij onze harten doorzoeken en zeggen, Heer, wat wilt U dat ik zal doen? Wat zou ik kunnen doen, Heer, om Uw koninkrijk en Uw zaak te bevorderen? Sta toe, Heer. Doorzoek onze hart en beproef ons als er enige ongerechtigheid in ons is, Heer. Enige zelfzucht, enige slechte motieven of beweegredenen. O God, reinig ons dan met het bloed van Uw Zoon Jezus Christus, die wij nederig aanvaarden in zijn verzoening van zijn dood en zijn opstanding. En gerechtvaardigd zijnde door te geloven dat Hij dit deed, aanvaarden wij met blijdschap het plan der verlossing dat U aan ons geeft. Vader, wij danken U voor de boodschap van de dag, die wij geloven en waaraan wij vasthouden, waarvan wij weten en geloven dat het Uw woord is en Uw boodschap, niet om anders te willen zijn dan andere mensen, maar om te trachten meer als Jezus Christus te zijn, die ons voorbeeld is. Dierbare God, er liggen hier zakdoeken, en overal zijn er zieke mensen. En ikzelf, Heer, en vermoeid en uitgeput vanmorgen. Ik bid dat u ons wilt helpen, dierbare God. Wij zien naar u op voor kracht. U bent onze kracht. U hebt er zoveel geholpen, dierbare God. Ik moet eraan denken hoe ik onlangs in de bossen liep met broeder Banks Wood. Toen de dokters, zijn hart was zo slecht dat hij nauwelijks meer kon lopen. En dan te bedenken hoe ik wist niets anders te bedenken, terwijl we daar in die bergen liepen na dat visioen, dan ik moet die leeuw te pakken krijgen, ik moet die leeuw zien te doden. En toen we daar afdaalden en daar in Tucson stonden, bij First Cafetaria, zag ik dat zijn kleren om hem heen zwabberden, zijn ogen treurig stonden. En ik zei, God, als u een visioen kunt geven waar een leeuw is, dan kunt u zeker iets laten zien over broeder Wood. En toen kwam het. Leg uw handen op hem. En hier is hij vandaag weer terug, onze broeder Banks. Sterk, snel deze bergen op en neerlopend. Hoe danken wij u, dierbare God. U bent dezelfde God voor ons allen, zoals u voor broeder Wood was. En ik weet dat u hem lief hebt, omdat hij uw dienstknecht is, eerlijk en oprecht. En ik bid, dierbare God, dat u met ieder van ons wilt handelen. En onze zonden wilt vergeven en de ziekte van onze lichamen genezen. Maak ons meer zoals u, dag en dag, Heer, tot we komen in dat volmaakte beeld van Jezus Christus. Sta toe, Heer. Ik vertrouw erop dat u nu ieder hart doorzocht hebt en dat wij weten wat we doen moeten. We vragen u nu ons te willen zegenen in Jezus' naam. En terwijl we onze hoofden gebogen hebben, is er iemand hier aanwezig of buiten aan de telefoon door het hele land, terwijl u bidt met uw hoofd gebogen, die nu voor God zijn hand zou willen opsteken. Dat is alles wat u kunt doen. Het is hier binnen erg vol vanmorgen. Steek slechts uw hand op naar God en zeg, God, maak mij meer zoals Jezus. Ik wil meer zijn zoals Jezus. God zegen u. Daar buiten in het land, in de natie, overal zijn handen gewoon massaal. Ook de mijne is opgestoken. Ik wil meer zijn zoals Hij is. Doorzoek mij, Heer, en zie of er enig kwaad in mij is. Neem het eruit. We zijn hier slechts zo lang. Toch zullen we moeten vertrekken, ongeacht hoe rijk, hoe arm, hoe jong of hoe oud we zijn. Gisteren stond ik bij een groepje arme mensen daarboven op een berg. Bij de beek. Er was een klein gezin, een man waarmee ik al lange tijd over God gesproken had. Kwam daar, zijn kleine vrouw met 7 of 8 kinderen. Hij, een kleine magere man, probeerde daar te werken voor een paar dollars per dag. En een man liet hem wonen in een kleine hut en zijn vrouw stond op het punt nog een kind te krijgen. Ze had een grote, brede bijl waarmee ze bezig was hout te hakken. En klein te maken, een baby op de ene heup en het hout kleinmakend met de ander. En ze kwam dat hout hakken om wat bramen in te maken om te zorgen dat ze geen honger zouden hebben tijdens de winter. Ach, wat hadden we een medelijden met haar. Broeder Wood en ik gingen de truck halen en gingen daarheen en hakte haar hout en bracht het mee. En zij, een kleine, dankbare, kleine vrouw, stond daar zo. Ik had medelijden met haar en we bleven voor hem bidden. Haar baby leed aan toevallen en we gingen voor de baby bidden en God genas het kind. En onlangs had haar man een hernia. Hij ging in en ik had met hem gesproken, hij rookte, zij beiden, ze gebruikte tabak en hij ook, typisch voor bergmensen. En toen bleef ik met hen daarover spreken. Gisterenmorgen, toen ik omtrent daglicht daarheen ging, kwam hij naar buiten lopen terwijl hij zijn handen tegen elkaar aanhield en zei, broeder Billy, ik ben een veranderd man. Hij zei, ik heb mijn laatste sigaret gerookt en ik sta nu aan de kant van de Heer. Zij zei, ik heb zojuist ook mijn laatste gerookt. Oh, plant het zaad. Ik de Heer heb bewaterd. Ik bewater het dag en nacht. Opdat niet iemand het uit mijn hand rukken. O God, wees ons nu genadig, bid ik. En geef ons het verlangen van ons hart. Opdat wij in ons hart u willen dienen. Nu, Vader, we zijn alle in uw handen, overal. Zij zijn uw kinderen. Handel met hen overeenkomstig uw barmhartigheid, Heer. Niet met oordeel, maar in barmhartigheid. Wij vragen in Jezus' naam. Amen. Hebt u hem lief? Amen. Met heel uw hart. Nu, degenen die zakdoeken hadden, kunnen ze nu krijgen. En nu onze diensten beginnen, denk ik een beetje vroeg. Om 7 uur of zoiets. Broeder Neville zal zo dadelijk aankondigen wanneer we beginnen. En ik geloof dat er vanmorgen gedoopt wordt. Het water staat klaar. Het water is gereed. Als er hier iemand is die nog niet gedoopt is in de naam van onze Heer Jezus Christus, wel, het is beslist. Het water is gereed voor de doopdienst. We waarderen al de predikerbroeders. Ik zie, broeder, hoe was uw bijeenkomst? Ging het goed, broeder Parnell? broeder Martin en o zoveel van hen hier, broeder Liville. Oh, er zitten gewoon overal voorgangers in de zaal. We stellen het zeker op prijs dat u hier bent en gemeenschap met ons hebt rondom het woord. Het zou kunnen zijn dat u het hierover met mij niet helemaal eens bent. Ik vraag dat ook, u dat ook niet. Zie, doe alleen één ding, overweeg het. Wat u mij vertelt, overweeg ik. Als voorgangers de band zouden nemen en zeggen, wel, ik ben het niet mee eens, dan is dat in orde, mijn broeder. Misschien hoedt u enige schapen, voedt u ze met wat u wil. Ik tracht mijn best te doen, nauwkeurig bij het woord te blijven voor degene die in mijn hand zijn gelegd voor God, omdat schapen natuurlijk schapenvoedsel krijgen. Willen. En mijn schapen horen mijn stem. En daardoor leven wij bij ieder woord dat voortkomt. Niet alles, niet slechts zo nu en dan een woord, maar van elk woord dat de mond Gods uitkomt. Daar behoren de heiligen bij te leven. Laten we nu gaan staan terwijl we onze hoofden buigen. En broeder Neville, hebt u nog iets dat u tot hen zou willen zeggen? Nee. Broeder Mann, in orde. Voelt iedereen zich goed? Zeg amen. In orde. Laten we onze hoofden nu buigen. Ik ga broeder Lee Veel vragen of hij hier naartoe wil komen als ik kan. Als u hierin kunt komen, broeder Veel, als het gaat. Broeder Veel is onze broeder hier, een schrijver van de boeken. Hij heeft nu het boek De Zeven Gemeentetijdperken bijna klaar. En hij werkt aan de zeven zegels. En we hopen ze tamelijk spoedig gereed te zullen hebben. In orde, broeder Lee Veel. God zegen u.